Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Peter Beukeman.
Hallo.
David Verburg.
Hallo, hallo.
Dan hebben we Henk. En Frank Karsten, die zal er ook zijn om het een en ander te gaan vertellen over een Liberland-conferentie. But last not least hebben we ook nog Rick Kleinsmit. En die doet ook gewoon gezellig mee voor de gezelligheid. Ja, goed, dan gaan we meteen maar naar de goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en alle andere dingetjes. Laten we gewoon met de bitcoins beginnen. Hoe hoog staan ze tegenwoordig?
Bitcoins kosten vandaag de dag $608 of €540.
Oké. Okay. Heeft u de afgelopen 3 weken nog iets gedaan? Want we hebben al 3 weken geloof ik geen koers bijgehouden.
Afgelopen 3 weken, ja, daarover val je een beetje even kijken.
Ik zie wel dat hij eventjes gepiekt heeft.
Ik zie de afgelopen 30 dagen is die van 510 naar 540 gegaan. Dus een maandje, zeg maar.
Oké, ik zie hier in de grafiek dat hij hoger gestaan heeft zelf.
Ja, hij heeft ook hoger gestaan. 555 is hij geweest. Oké. Euro's.
Oké, je hebt nog andere cryptocurrency, hè? Er was er eentje die was er heel erg gestegen.
Ja, er was er eentje die was vandaag bij deze 33% omhoog gegaan. Ripple. Dat is nummer 3 in het in Cryptoland.
Oké, nummer 2 is Ethereum.
Ja, Bitcoin, Ethereum, Ripple en dan Litecoin. Mm-hmm. Maar deze die springt eruit, Ripple. Ik weet ook niet precies wat daar de oorzaak van is. Het is vrij recent.
Oké. Goud.
Goud kost je vandaag de dag $1,314 per troy ounce.
Goed, dan hebben we nog de Fertility Index. Henk?
Nou, ja, wat valt er deze week erover te zeggen? Ik bedoel, ja, voor ons, bij onze cijfers zijn we erg afhankelijk van medische dossiers. En nou, daarin staat dan zeg maar de meeste, daarin is de meeste informatie te vinden over de hoeveelheid liter verschoten zaad per geboren kind. Maar ja, ineens liggen al die dossiers bij de verzekeraars. Dus ja, op onze statistieken is er nu ineens een groot zwart gat. Wij weten het gewoon niet.
Oh, die zijn beter in de geheimhouding dan degene die ze eerst beheerden?
Ja, ze beginnen ineens te blaten over privacy en zo. Terwijl dat willen wij helemaal niet weten.
Okay.
Gewoon het aantal liters weten. Dus ja, dus deze week tasten wij nog even in het duister. We moeten wachten tot volgende week.
Oké, nou goed. Ja. En dan gaan we nog even naar de staatsschuldmeter. En die staat op 465,5 miljard. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar die 3 weken geleden op stond. Misschien moet ik zo meteen wat uitzendingen aan terugluisteren.
Kijk alsof hij gedaald is. Of,
ja, want hij stond heel even, naar mijn idee, stond hij al op boven de 480.
Ja.
Nou, misschien hebben ze wat ABN-aandeeltjes weer verkocht of zo.
Zouden ze er echt iets mee aflossen?
Nee, dat kan toch niet.
Nou ja, je zag toen wel dat toen de eerste aandelen ABN eruit gingen. Toen ging de staatsschuldmeter ook inderdaad omlaag, hè?
Ja, een bedrijf roven en het daarna weer naar de beurs brengen. Dat is, en dan weer roven en dan weer naar de beurs brengen. Zo hou je de staatsschuld onder controle.
Ja, maar ze hebben wel eigenlijk wat verlies meegemaakt, hè? Maar hebben ze hem van minder verkocht dan waarvoor ze hem gekocht hadden.
Ja, het is altijd de bedoeling dat je na de roof een hele berg inflatie creëert en alles weer omhoog jaagt en dan met winst verkoop je. Maar dat is misschien niet helemaal gelukt bij ABN.
Zou het misschien op het nieuws komen als het 500 miljard haalt?
Ik denk dat ze het expres zullen uitstellen tot na de verkiezingen, want ja.
Ah ja.
Komt Rutte niet zo goed uit, hè?
Ik had vandaag nog een les economie. En die leraar zei van, ja jongens, de staatsschuld is dus wel al tientallen miljarden, hè?
Honderden miljarden inmiddels.
Ja.
Ja, nog een heel oud boek waarschijnlijk waar dit werkt.
Ja, dat zei hij gewoon tijdens de presentatie.
Maar laten we beginnen met het nieuws. We hebben inderdaad wat leuke inflatieberichten uit Zimbabwe. We hebben ook nog een bericht over een Filipijns president die flink tekeer gaat. We hebben over een Noorse black metal legende die tegen zijn wil in een lokale overheid is beland. En ja, vluchtelingenberichten, orgaandonors komen ook er nog even voorbij. Maar laten we beginnen met ja, een bericht dat continu terugkomt in onze uitzending. En dat is de drankleeftijd. Hè? Ja, wat is er mee aan de hand, Peter?
Ja, het is ook moeite gedaan om de jongeren van het drinken af te brengen. Jo. Terwijl jij je biertje opent. En ja, jij probeert natuurlijk de drank op te drinken, zodat de jongeren niet kunnen drinken. Maar,
dat is het inspireren.
Ja, dat is een... Het is altijd een moeilijk probleem dat als je gaat zeggen, nou, jongeren mogen niet meer drinken, dat het dan extra stoer voor ze wordt. Dat is een bekend verschijnsel.
Ja.
Dat als, ja, als iets verboden wordt, dan blijkt het dus dat je extra volwassen bent en groot als je het dan wel drinkt. En dat blijkt dus ook dat, ja, staat die jongeren van 16 tot 18 jaar zijn geen druppel minder gaan drinken, ondanks de verhoging van de leeftijdsgrens. 14% van de drinkende jeugd neemt zelfs meer dan 20 glazen in het weekend. Ook het verkoop van alcohol is nog veel te makkelijk voor de jonge drinker. Ouders zijn veel te laks en kopen zelfs alcohol voor een kind.
Ja, ik kreeg op mijn 14e kreeg ik het eerste biertje van mijn vader. Toen was voetbal op tv. En toen zeiden ja, het wordt nou eindelijk tijd dat je een man was. We gaan voetbal kijken, nou, voetbal vond niks aan. Een bier is dus niet te zuipen. Toen, hè. Dus ja. En in mijn tijd was die leeftijd, ik weet niet wat de leeftijdsgrens was in de jaren 80. Weet jij dat nog, Peter?
Nee, ik heb geen idee. Nooit zo, zo gefascineerd alcohol.
Nee, maar het is, ik kan me niet herinneren dat we coma-suipers hadden in de jaren 80.
Ja, het zal ook wel geweest zijn. Je hebt ook zo'n hype gehad, Breeze, die Breezers.
Ja, dat is eind jaren 90.
Dat is later geweest inderdaad.
Ja, die meer zoete drankjes waren dat. Maar toen had je inderdaad al wel een, toen was die alcoholleeftijd ingekomen. Toen kreeg je al die Breezers-sletjes.
Ja, je krijgt een beetje het idee dat, ja, als je, dat bijna dat, dat alcoholproducenten dit best wel steunen, dit soort dingen, dat het verboden is voor jongeren. Omdat waarschijnlijk hun omzet ervan omhoog gaat.
Ja, ja, ja.
Want het is toch wel vrij makkelijk om er omheen te komen. En ja, nu is het helemaal duidelijk dat dat voor grote mannen is, drank.
Maar toen ik jong was, was drugs verboden. Ik kan me niet herinneren dat ik wel de behoefte had om drugs te gebruiken daardoor. Hè. De jointjes, dat was wel inderdaad op het schoolplein.
Ja,
dat was stoer. Ja, dat was wel stoer. Ik kan me niet herinneren dat ze met de heroïne op het schoolplein kwamen.
Nee, ik kan me ook niet herinneren. Nee. Maar ja, het kan zijn dat ik dat gemist heb.
Ja, goed. Ja, nou ja, er zijn steeds terugkomende berichten. Ja, de conclusie is ook steeds dezelfde natuurlijk.
Verbieden werkt niet.
Nee, inderdaad. Maar David, jij bent natuurlijk vrij jong. Hoe ervaar jij het?
Nee, ik drink zelf sowieso helemaal niet, dus dat betreft maakt het mij niet zo heel van uit. Maar ik ben wel opgegroeid in een ja, dorpje in Twente.
Ja.
Daar de mensen van 14, 15 jaar die gewoon echt ieder weekend al aan het drank waren. Ook toen de leeftijd op 16 was, dus dat maakt verder helemaal niks uit.
Mm-hmm.
En vooral als er verder echt helemaal niks te doen is, dan, dan krijg je dat.
Wel vaker in dat soort dorpjes, hè?
Ja, ja. Van die dorpjes waar de ouders van die mensen, van die kinderen zijn gewoon om gewoon echt alleen te gaan slapen. Dat is waar die dorpen voor zijn.
Ja, en die jeugd dan heel verveelt zich helemaal maar klemzuipt van de uitzichtloosheid. Hè.
Ja, er zijn ook nauwelijks banen in zulke.
Nee, geen uitzicht.
Nee. Goed, ja, nou ja, dan heb je in Noorwegen, ja, ik weet niet hoe het daar is, maar daar is de accijns inderdaad heel hoog, maar dan kun je gewoon zelf ook je drank gaan brouwen.
Dat mag dus hier niet.
Nou, dat mag daar ook niet, maar dat doen ze gewoon. Dat doen ze gewoon.
Natuurlijk.
Dan luisteren ze de hele dag naar black metal muziek.
Ja, je wordt ook met scheef aangekeken als je daar met een buitenlandse vlucht arriveert en niet je hele drankquotum bij de tax-free meeneemt. Hè?
Ja.
Een soort misdaad tegen de menselijkheid is dat.
Klopt. En, maar goed, in ieder geval black metal zanger. Even kijken wat zijn naam is.
Fenris.
De zanger die was een lijstduwer op een, bij een lokaal partijtje. Moet je altijd mee uitkijken met de lijst die we worden, want je kan ook nog gekozen worden. En dat is hem dus overkomen. Hij had niet verwacht dat de partijen meer dan 18 zetels zou gaan halen, waardoor hij dus ook in de gemeenteraad moest komen.
Ja, ja, het is ja, een gevaarlijk spel kennelijk, vooral als je een rocklegende bent.
Ja.
Ik heb ook het idee dat mensen steeds meer op extreme partijen gaan stemmen, om gewoon dat ze de bestaande partijen zo beu zijn en zo duidelijk is dat die corrupt zijn, dat als er een of andere heavy metal artiest komt met een leuke kat in zijn armen, dat ze dan denken, nou laten we daar eens mee proberen.
Er zijn ook zo van, stem niet op mij, stem niet op mij. Toch hebben ze op hem gestemd. Dus je zat ook in die strategieën, jongens.
En mensen die geen macht willen, die zijn de enigen die je met macht kunt toevertrouwen.
Ja.
Als mensen heel graag willen dat het op hen gestemd wordt, dan kan je ze beter niet in de macht hebben, nee.
Ja.
Het baalde een beetje. Then I have to go sit there and feel stupid among the straight people. Basically, I have to step in when the usual people who go to the big meetings are sick or something. I'm a pillar of the community. Ja, dat is mooi. Ja, ik geloof dat ze ook laatst ergens in, nou in Alaska of zo, hadden ze een hond als burgemeester gekozen.
Ja, klopt.
Voor het derde jaar op rij.
Ja,
klopt. Kan dat?
Dat kan, in Amerika kan dat, ja. Kan je ook dieren, met dieren tot de burgemeester. Dat is dan meer een ceremonie.
Daar heb je geen last van zo iemand.
Ja, dat is meer een ceremoniële functie daar. Maar Rick, jij bent wel een beetje bekend, hè, met die... Ik ben de naam al even vergeten. Dark Throne was het, hè?
Dark Throne, ja. En dan dus die zanger Fenris die in de gemeenteraad is gekomen. Ja, nou, ik was zeg maar eind jaren 90, begin jaren 0 zo. Toen zat ik wel een beetje in de metal scene. Althans meer mijn broer die erin zat. Maar zelfs als een beetje erbij hangend, kan je die band Dark Throne niet ontgaan zijn. En ik denk dat mensen die in die tijd zo ongeveer in de metal scene zaten, dat die man zeker zullen kennen.
Maar Noorwegen, black metal, dat is een hele cultuur op zich, hè?
Ja, het is de apart cultuurtje, ja. Je hebt
crucifix steken.
Ja, er is al een documentaire over gemaakt ook. En daar blijkt ook wel dat wel echt een apart hoofdstuk is binnen de metal scene. Mensen die elkaar onderling vermoorden en zo. Een hele grauwe cultuur is dat, zeg maar.
Oké. Nee, goed, joh, van... De lokale politiek gaan we naar de internationale politiek. Want dan hebben we natuurlijk nog de president van de Filipijnen. Een kleurrijk figuur werd hij door Barack Obama genoemd. Ja, vertel eens wat over die man, voor degenen die niet meer bekend zijn.
Ja, hij heet Rodrigo Duterte.
Uh-huh.
En hij heeft de Amerikanen een beetje tegen zich in het harnas gejaagd. Of in ieder geval de Amerikaanse overheid. Door de ambassadeur voor een homo uit te maken. En hij heeft Obama ook son of a bitch genoemd, geloof ik.
Ja, nog wel meer dingen, hoor.
Ja.
Later nog excuses aangeboden.
Ja. het geeft een beetje aan dat het de macht van het Romeinse Rijk een beetje aan het afkalven is, denk ik. Als er van die satellietstaten daar mensen opstaan die dusdanig in Turkije, zie je dat ook al een beetje. Dat wordt gewoon openlijke afvalligheid tentoongespreid aan het empire. En er was wel een explosie geweest in Filipijnen. Wat zogenaamd een aanslag op hem zou hebben moeten zijn.
Mm-hmm.
Een avondmarkt. En riep hij een staat van wetteloosheid uit. En dan denken wij natuurlijk gelijk van, oh, dat is mooi, wetteloosheid. Dan hebben we een soort anarchie of een libertarische situatie. Maar in de praktijk betekent een staat van wetteloosheid dat uitgebreide huiszoekingen en controleposten. En de inzet van het leger en politie.
Dus dan heb je heel veel wetsdienaren op straat.
Ja, het is een beetje raar dat de staat van wetteloosheid inhoudt dat de president het leger en de politie inzet voor huiszoekingen.
Ja, om de wetten te beschermen en zo.
Ja, er zijn nog geen wetten meer waarmee je dat mag doen. Dus,
Ja, ze vrezen een staat van wetteloosheid en willen dat voorkomen door dan heel veel mensen in uniform meer bevoegdheid te geven.
Ja, maar ja, hij roept de staat van wetteloosheid uit. Onze vijand gebruikt echter de vrijheid die staat beschreven in de constitutie om terreur te verspreiden. Dus vrijheid is hier de grote vijand en die moet bestreden worden. Het is duidelijk dat het gevaar komt van de vrijheid en de bescherming komt van de controleposten en de huiszoekingen. En hij zegt ook dat hij de plicht heeft dit land te beschermen tegen de aanwezige journalisten. De plicht om ons land bijeen te houden, daarom roep ik een staat van wetteloosheid uit. Het is geen staat van beleg. Ja. Dat heeft Göring al zo gezegd, geloof ik. Hè? Die had al zo'n uitspraak van, nou ja, het is makkelijk. Mensen achter je te krijgen. Je zegt gewoon dat er een vijand is die je wil aanvallen. En iedereen die zich daar tegen verzet noem je landverraders en lafaards inderdaad.
Ja, attacked by an invisible enemy, dat soort dingen.
Ja, die journalisten zijn ook echt levensgevaarlijk met hun camera's en hun notitieblokjes.
Ja.
Ja, goed. Ja,
hij heeft ook een hele berg drugs. Gebruikers vermoord. Dat is eigenlijk waar het om begon. Drugshandelaar. Maar het gaat helemaal buitenrechtelijk. Dus die worden gewoon omgelegd. En dat ging de Amerikaanse regering dan iets te ver, zeiden ze. Normaal maken ze zich bij Saudi-Arabië nooit zorgen over. kopen ze dan gewoon weer record hoeveelheid wapens, maar hier...
Ja, zolang het maar, zolang het maar via een rechtspraak... Hoe noemt het een... Wat zal ik weer niet uit mijn woorden?
Ja, als er maar een rechtbank zegt, die zegt, het is oké om deze persoon de hoofd af te hakken, dan is het oké. Ja.
Dat is het officieel.
Ja, ja, dan is het de zegen van de staat. Ja, en dan vliegen we nog even naar Zimbabwe toe, want daar gaat het ook hartstikke goed, hè? Ik zie hier een fotootje van een man met een hele stapel bankbiljetten met daaronder de quote van... Do you remember the largest transaction you did during an hyperinflation? I remember buying 3x for $1 trillion Zimbabwe dollars.
Ja, dat ligt er niet om inderdaad, zo'n... Zo'n aankoop wil je graag. Ik heb ook nog een biljet liggen van, ja, ik geloof $200 miljard of zo.
Zo, ben je een miljardair, jongen?
Ja, ik ben een miljardair. Oh, dat had ik eigenlijk nog op moeten geven natuurlijk bij de... kan ik misschien nog doen bij de... Bij de box 3, zeg maar. De vraag is of je buitenlandse valuta hebt. Ja, ik heb $200 miljard liggen hier. Moet ik dan 1,2% over betalen?
Maar ja, als je dat moet betalen, gewoon contant betalen en vragen of ze nog wisselgeld hebben.
Ja, ja.
Maar het voordeel van zulke grote biljetten is wel dat je niet met een kruiwagen hoeft te lopen. Dus dat is ook wel een beetje...
Ja, deze man ziet toch nog aardig sjouwen.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik denk nog niet dat hij de laatste biljetten had. Hij had nog wat verzameling oude biljetten.
Ja. Wat hebben we nou een alternatief? Maar dat is waarschijnlijk nog zwaarder. Dat is namelijk de bakstenen. Het bakstenenbiljet.
Ja, dat is ook een oplossing om daar... Om, ja, zo kan je zien dat alles als geld kan dienen. In dit geval is het een Chinese constructiebedrijf en die betaalt de werknemers in Zimbabwe in bakstenen. En je hebt dat natuurlijk heel veel gezien in de geschiedenis, ook dat in concentratiekampen werden bijvoorbeeld sigaretten gebruikt. En dat komt weer terug naar de kwaliteiten waar geld aan moet voldoen. Het moet deelbaar zijn, het moet duurzaam zijn. Het
worden noedels.
Noedels ook. Ik hoor hier dat, dat er ook in noedels betaald wordt.
Oké.
Die zijn dan niet zo houdbaar, maar dan moet je ze redelijk snel opeten. Oh, die gedroogde noedels, die kan je wel een tijdje bewaren.
Welk land is dat?
Welk land was dat?
Marshall
is Amerika.
Oh ja. De dollar was zo getaald.
En je vraagt je af of... Ja, ja. Allemaal door de vrije markt.
Is dat de andere Peter?
Ja, die zit hier. Die komt morgen terug naar huis.
Oké.
Maar ja, zo kan je natuurlijk alles als geld laten dienen. De vraag is dan inderdaad of je daar dan ook belasting over moet betalen. Zeg maar dat je bijvoorbeeld 50% belasting over je noedels moet betalen. Dat je dan zeg maar wel een stukje skip eruit moet halen en dat je die naar de overheid moet brengen. Zo.
Ja, misschien kun je ook nog je organen verkopen.
Ja, dat mag in Nederland niet natuurlijk, maar dat zou ook nog een optie zijn. Ja.
Op de dark web.
Ik denk dat toch niet zo als geld dient, want ik denk dat gewoon mensen die bij een bedrijfje werken, dat die niet in organen willen uitbetaald worden, want het is heel moeilijk te vermarkten, zeg maar. Uh-huh. Maar bakstenen, ja, daar kan je altijd zelf weer een huis van bouwen of zo.
Ja, ik zat voordat we online gingen op Skype, zat ik nog ergens in de chat, had ik het over... allerlei constructies van hoe je zeg maar jouw lichaam na het uitblazen van je laatste adem kan omwisselen voor bitcoins of zo. als je zeg maar komt te overlijden, zeg maar. Dus,
ja, ik denk dat je organen niet zoveel waard zijn vlak voordat je doodgaat.
Ja, ze zijn ook wel aardig wat te zijn.
Ja, want ze halen je uit elkaar. Want daar gaat het hele orgaanwet over. Als jij in een ziekenhuis komt te overlijden, dat ze zonder dat ze jouw nabestaanden ervoor betalen, gewoon wordt je hele lichaam genationaliseerd en uit elkaar gehaald.
Ja, maar dan hebben ze liever dat je bij een verkeersongeluk om het leven komt, als ze nog een beetje jong hart krijgen. Ik denk niet dat ze iemand van 80 een hart gaan geven van iemand van 73 of zo.
Ja, ja. Nou, dan heb je het over overlijden op natuurlijke wijze natuurlijk, hè?
Ja.
Maar ja, goed. Ja, ik weet niet. Je kan je ook je lichaam tot hondenvoer verwerken. Of kan je nog 30 cent voor krijgen. Ja, ik weet het. Ik bedoel...
Ja, je bent eigendom van de staat, hè? Dus,
Ja. Daarom heb ik zoiets van, nou ja, goed. Dan, als ik kom te overlijden, ja, mag de hoogste bieder doen met mijn lichaam wat hij wil. En dan, ja.
Nee, die mogelijkheid is er niet.
Nee. Ja, maar wat gaan jullie doen? Gaan jullie, laat even voor degene die onder een steen leven.
Dan maak je een bruggetje van de steen naar het volgende bericht, zeg maar.
Ja, maar wat houdt de orgaandonorwet in?
Ja, dat is paternalistic libertarianism, zo is dat genoemd door Cass Sunstein, dat is een Amerikaan. En die ontdekte op een gegeven moment dat dat er grote verschillen waren in Europese landen tussen de hoeveelheid orgaandonatoren. En dat bleek alleen maar af te hangen van de default optie. Als mensen default te horen kregen, ja ik ben akkoord, dan was het grootste gedeelte akkoord. Als ze default optie hadden van ik ben niet akkoord, dan was het grootste gedeelte niet akkoord. En dat bracht deze Cass Sunstein op het idee dat, dat de onderdanen eigenlijk heel makkelijk te manipuleren waren door hun defaultkeuze te veranderen. Ja. En dat is wat D66 nou gedaan heeft. Als je niks zegt, dan ben jij gewoon orgaandonor. En het is ook jammer dat daar het woord libertarianisme in voorkomt. Want dat betekent dat er een poging wordt om het woord libertarisme te kapen, zeg maar.
Heeft D66 dat gebruikt?
D66 niet, maar dit hele principe, dat is door Cass Sunstein, is dat paternalistic libertarianism genoemd. Okay. Dus het is niet zozeer, of ook wel soft coercion wordt genoemd, zachte dwang. Dus het is niet zozeer een pistool op je hoofd en je gaat de gevangenis in als je niet je orgaan afstaat. Maar het is meer van, als je niet goed oplet, dan ben je ze kwijt, zeg maar. Uh-huh. Dat geeft mij ook wel een beetje het idee dat, je hebt altijd de neiging om dan een beetje tegenovergestelde te doen van wat D66 wil, hè. Dat heb je het idee dat het eigenlijk altijd de juiste keuze is. Dus dat, dat je dan beter kan zeggen van, terwijl ik op zich geen probleem mee zou hebben, maar dat ik dan denk van, dan me niet.
Ja.
Dat zal maar zijn dat je hart naar dat van Pechtold gaat of zo.
Ja.
En je hebt Pechtold een hart nodig en dan krijgt hij jouw hart of zo.
Ja, ik wil er gewoon wel geld voor hebben, het is gewoon mijn hart. Ja.
Ik wil alleen dat hij niet in Pechtold terechtkomt.
Nee.
Kun je dat uitsluiten? Geen politici?
Ja. Ik ben oké, tenzij.
Ja, maar ook in een andere situatie. Stel, je komt te overlijden en misschien je vrouw die blijft nog leven. Maar gewoon puur uit de romantiek heb je zoiets van, ik wil dat een lichaamsdeel van... Als ik eenmaal kom te overlijden aan mijn vrouw, dat een lichaamsdeel van mij wordt getransplanteerd naar mijn vrouw puur uit romantische overweging. Weet je wel, dat stukje van mij blijft doorleven in haar of zo.
Dat zou mooi zijn.
Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, dat mag niet. Ook niet als je hebt twee nieren die goed functioneren en je beste vriend die heeft er geen. Dan zeg je van, neem een nier van mij. Nee, hij moet op een wachtlijst. En dan moet hij hopen dat hij op tijd erbij is. Maar jouw nier gaat dan naar iemand anders toe.
Ja, er zit iemand tussen die prioriteiten bepaalt. Dat kan je niet zelf.
Ja, maar als je de koning bent?
Dan kan het wel. Ik geloof dat de laatste, wat was nou die Rothschild bankier of zo, David Rothschild, die is 101 en die heeft al zeven nieuwe harten gehad.
Oh ja. En als je zijn gezicht bekijkt, zijn allemaal helemaal rode ogen, wallen, ook helemaal rood. Ik vind het wel echt dat hij stervende is, maar gewoon alsof hij...
Zombie.
Aardig wat dompionnen op de kanaal natuurlijk. Iedere avond een dompion van 75.000 euro. Dan krijg je ook wel zo'n gezicht hoor.
Ja, kennelijk vindt de maatschappij het heel belangrijk dat deze meneer blijft leven.
Blijven gewoon mensen omkopen of zo? Of,
ergens een Chinese crimineel wordt er leeggeplukt, denk ik.
Op zich, als wij nu iets overkomen, zou ik best wel een ruggengraat willen afstaan aan Mark Rutte.
Geheugen.
Ik dacht, ik maak even een bruggetje.
Ja.
Hebben die?
Ja. Een nieuwe draai komt voor Mark Pechtold. Ja. Jij wilde een bruggetje maken, David. Maak hem.
Eens kijken, Mark Rutte zegt sorry. Want,
moeten we het daar nog over hebben?
Er zijn een aantal beloftes die daar gekomen. Hij maakt een paar nieuwe beloftes, dat is het idee. En het is allemaal het schot van de PvdA, dus dat ook nog.
Ja, ik las ergens op de Speld, geloof ik, van Mark Rutte heeft spijt van die 1.000 euro. Hij belooft 2.000 euro voor de nieuwe verkiezing.
Maar goed, David, wat heb je over Mark Rutte te zeggen?
Ja, ik zou zeggen, het ergste is dat hij zich een kapitalist noemt.
Heeft hij dat gezegd?
Ja.
Recent of toen nog in 1988? Of?
Ja, te geleden, toen hij in New York was.
En een liberaal ook, hè? Dat is ook niet best aan.
Ja, maar goed, dat heeft al lang geen betekenis meer.
Maar hij heeft de les getrokken dat hij geen beloftes meer kan doen. Ja, misschien kan hij wel de belofte doen dat je volgend jaar 1.000 euro extra kwijt bent.
Ja, maar als hij een belofte doet dat hij geen belofte doet, dan maakt hij ook een belofte. Ja.
Maar die 1000 euro extra belasting, dat is makkelijker na te komen dan 1.000 euro terug, denk ik. Het is ook gelijk een stuk geloofwaardigheid gewonnen. Minimaal, ja. Dat is de veiligste voorspelling, ja.
Maar Ja, we hebben nog meer berichten. We kunnen ook dit bruggetje maken vanaf Mark Rutte. Het gaat over 75.000 vluchtelingen die op een stukje niemandsland zitten. Ik bedoel, ja, heeft iemand hun al uitgelegd wat homesteading is?
Was dat ergens bij Calais?
Nee, dit is bij Jordanië.
Oh, oké.
Okay. De grens van Jordanië. Je zou zeggen, al die landen, ze hebben allemaal heersers die allemaal oorlog met elkaar voeren. Over wie de baas is over een bepaalde bevolkingsgroep. En dan zitten er een aantal gevluchte Syriërs vast in niemands land. En dan denk je, nou ja, je kan je niet beter hebben. Want uit niemands land zit je tenminste veilig. Dan word je niet overheerst. Ja. Gelijk homesteden die handel en lekker ongeheerst leven.
Heeft iemand de president van Liebeland al ingelicht? Van, hey, een stukje niemands land met onderdanen erbij.
Ja. Ja, dat wordt net gedaan alsof het een enorme ramp is.
Ja.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat het een heel slecht stukje land is.
Ja, ik zie op de foto allemaal mensen met de tassen op een stukje zand eigenlijk.
Zand. Nou is Dubai natuurlijk ook zand. Dus op zich, als het echt niemands land gegarandeerd belastingvrij is, dan kan het toch nog heel goed lopen.
Ja.
Eens kijken, ligt het ergens aan de zee dat je nog een beetje handel kan hebben en zo.
Nee, het is echt woestijn.
Nee, het is echt shitstukkie, maar ja.
Ja, zet een iPhone-fabriek neer en
ja, zet het allemaal gewoon, goed. 0% corporate tax, hartstikke idee. Ja, voor je het weet staan een paar fabrieken.
Nog arbeiders, ja. Hm. Nee, maar ja, ik heb wel een documentaire gezien over een vluchtelingenkamp ergens in Afrika. En daar hadden ze een experiment gedaan met een micro-economie, noemen ze dat. En bleek dus dat de vluchtelingenkamp, dat functioneerde beter, economisch gezien, dan het land zelf waar het vluchtelingenkamp zat. Er kwamen zelfs arbeiders van buiten het vluchtelingenkamp, kwamen in het vluchtelingenkamp werken.
Ja, dat is ook logisch, want waarom is het een vluchtelingenkamp? Omdat de mensen uit iets heel slechts wegvluchten. Dus ja, dat moet wel heel slecht zijn eromheen. Ja.
Maar ze hadden de mogelijkheid gekregen om hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus ze mochten gewoon een shop beginnen en dat mogen ze normaal gesproken niet in die vluchtelingenkampen. Dan mag je gewoon niks. En hier mocht je gewoon je eigen business beginnen.
Oh, dat is wel gunstig, ja.
Ja.
Ja, echte Keynesiaan die zou natuurlijk zeggen, ja, het is wel woestijn en er is geen eten ervoor, maar je moet er gewoon een pinautomaat neerzetten en dan komt het allemaal in orde.
Helikopter, dat gaat die geld in.
Ja, droppen, geld droppen, dan komt het vanzelf in orde.
Ja, dan maken we even een bruggetje naar de... We hadden nog wat van dat soort berichten, hè? Ik zie hier een econoom die Nobelprijswinnaar schijnt te zijn.
Meneer Stiglitz.
Ja, kunnen we daar een bruggetje bij maken?
Nou ja, ik weet niet of Ierland nou direct een vluchtelingenkamp te noemen is.
Ja, voor bedrijven die ergens onderuit willen komen.
Ja, dat was natuurlijk een constructie mogelijk. Ierland had een vrij lage winstbelasting.
Ja.
En dat leidde tot een extreme groei. Staat daar van 26% van het bruto binnenlands product vorig jaar.
Ja, ja.
En dat was een teken aan de wand volgens Stiglitz dat er vals gespeeld werd. Dus eigenlijk wordt die 26% groei geeft een sterk signaal af over de omvang van de corruptie die gaande is. Het is belastingcorruptie. Mensen betalen geen belasting die ze wel moeten betalen. Het is het legeroven van ontwikkelingslanden en het legeroven van de Verenigde Staten. Hoe je als Nobelprijswinnaar dit kan zeggen. Zeg maar.
Stelt hij de Verenigde Staten is op één lijn met een ontwikkelingsland.
Ja, dat is eigenlijk ook zo. Hij nu, ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten.
Ja, daar heeft hij wel gelijk in dan.
Ja, Nobelprijswinnaar wijst erop dat er geen limiet is aan de hoeveelheid als je vals speelt. En dat valse spel kun je in een jaar met zoveel wel opkrikken. Dus hij zegt eigenlijk van ja, lage belasting aanbieden, dat is vals spelen. En dat daarom is, ja, het ging natuurlijk allemaal, kwam dit aan het licht, omdat Apple die zat in Ierland en die hadden daar een lage belasting.
Ja.
En er schijnt zo'n constructie mogelijk te zijn via Nederlandse royaltyrecht of zo, royaltybelasting, die nou ook onder vuur is. De Double Irish Sandwich of zo, Double Dutch Irish Sandwich. En dat noemt hij vals spelen.
Ja, goed, de EU heeft daar Apple weer voor beroofd, hè?
Ja, de EU heeft verplicht dat Apple aan de Ierse regering 13 miljard betaalt aan belasting.
En de Ierse regering heeft dat weer geweigerd.
De Ierse regering wil dat eigenlijk niet hebben.
Nee.
Maar dat het een retroactief is, zeg maar. Ze verzinnen gewoon iets. Want ja, zo'n bedrijf als Apple, die hebben natuurlijk allemaal slimme juristen in dienst. En die kijken gewoon, oh, deze constructie is legaal en daar verdalen weinig belasting mee. Check. Maar dan zegt de EU gewoon, ja, wetten aan mijn hoela, 13 miljard euro.
Ja.
Maar er zijn helemaal geen wetten voor.
Mm-hmm.
En dat geldt dan naar het verleden toe. Dat is natuurlijk heel vreemd. Daar roept hier iemand iets Latijns, maar... Geen straf zonder voorafgaande wetgeving. dat is een beginsel.
Ja.
Maar ja, dus economische groei, dat is een teken dat er gefraudeerd wordt. Dus eigenlijk is het land met de laagste belasting, die groeien heel hard. En nou, dat is een teken dat daar de belasting omhoog moet. Niet dat het bij die andere belasting omlaag moet.
Ja. Nou, over belasting gesproken. Ik bedoel, Robert Schumacher, wie kent hem niet? Die wil af van zijn Nederlandse nationaliteit.
Ja, die heeft een beetje genoeg van de... Hij zegt, ja, de Belastingdienst zit achter mij aan. Het is een cosmetische arts. Dus een plastisch chirurg. Hij wil naar Spanje verhuizen, want hij zegt van... Hij heeft een gevecht met de Belastingdienst en ze zijn gewoon helemaal niet van plan om iets constructief aan die problemen te doen.
Mm-hmm.
En hij wil ook gelijk zijn nationaliteit... Hij is al midden augustus failliet verklaard.
Maar het zal dan meer zijn om onder iets uit te komen, neem ik aan.
Ja, ik denk dat die iets gewoon een enorme claim oplegt. Ja, dan ben je gelijk failliet.
Ja, net zoals dat 50 Cent, die wil geen alimentatie betalen en is daarom ook failliet.
Ja, het zou kunnen.
Ja.
Deze figuur had ook... Hij wilde zelfs de Spaanse nationaliteit krijgen.
Mm-hmm.
Oh, dat is wel makkelijk, schijnt. Je moet gewoon een huis kopen van, ik geloof, 2-3 ton in Spanje.
Ja.
Heb je meteen een Spaanse paspoort erbij.
Ja, maar dat is moeilijk als je failliet bent misschien, maar...
Ja, oké. Okay. Op papier dan.
Ja, maar goed, je kan dan failliet zijn, dat is wat ik wil zeggen, van een schijnfailliet, zeg maar.
Ja.
Ik ken hem verder niet zo goed, hoor, dat ik daar iets over kan zeggen. Maar je kan nog altijd digitaal burgerschap aanvragen, hè? Ergens in Letland, geloof ik.
Ja, wat je daar nou in praktijk mee kan, is niet duidelijk, maar... Dat Spaanse nationaliteit, dat is wel redelijk populair. Er zijn ook een hoop Chinezen, geloof ik, die dat inderdaad doen. Hup, kopen ergens een berg real estate en dan hebben ze een Schengen paspoort, zeg maar.
Ja.
En als je enige paspoort wordt afgenomen, word je beetje stateloos. En stateloosheid klinkt wel aardig, lijkt
me. Ja, wel lastig bij het reizen, geloof ik.
Maar... Ja.
Volgens mij kun je nou overal terecht, juist.
Ja, ik weet niet, ik heb het nooit uitgeprobeerd, hè, bij de luchthaven.
Oké.
Nee, het lijkt me lastig om op vliegtuig uit te stappen.
Ik vraag me af hoe die bootvluchtelingen dat doen dan...
Nee, maar ik geloof niet dat zijn nationaliteit wordt afgepakt. Hij wil alleen een andere nationaliteit.
Ah ja.
Mm-hmm.
Nee, bootvluchtelingen kunnen blijkbaar ook gewoon net Syrische paspoort kopen en zo.
Ja, dat is dan weer makkelijker, denk ik, als je asielzoeker bent of zo. Maar dat, dat moet je dan ook weer hard kunnen maken.
Maar over stateloosheid gesproken, je hebt ook nog regeringloosheid, hè? Nou, toch over Spanje. Misschien is dat de reden dat hij daar
naartoe wil. Ja. En ik denk, Spanje zit al 254 dagen zonder regering, dus daar ga ik naartoe.
Ja, inmiddels al langer hoor, want het is dat oude bericht. Het is nog van 30 augustus.
Ja.
Ja, er zijn alweer 2 weken bijgekomen.
Ja, het is altijd weer mooi hoe de onderdaan de stem zo weet te richten dat de heersers in een padstelling komen. Je ziet dat heel vaak, dat onderdanen eerst op één partij stemmen en als die dan de president levert, dan gelijk op de andere partij stemmen om hem schaakmat te zetten, zeg maar, zodat er niks door kan komen.
Misschien hebben ze het bewust met elkaar afgesproken, weet je wel?
Nee, denk ik niet.
Nee?
Ik denk dat ze gewoon altijd voor de underdog kiezen of zo. Of, misschien. Tenminste, bij heersers moet je gewoon altijd een beetje tegen elkaar uitspelen. Dus ja, dan houden ze elkaar een beetje bezig en dan laten ze je met rust, is het idee.
Ja.
Staat wel in het bericht over Spanje, maar... De economische groei die was 3,1%, maar die economische groei zou volgens hem nog hoger zijn geweest met regering. Dan zou die op 3,5% zijn uitgekomen.
Ja, maar dat is een aanname.
Ja, als de Spaanse onderdaan geregeerd was, gedwongen was door zijn alwijze heersers, die de economie helemaal de staatsschuld hebben laten oplopen en huizen bubbeld en werkloosheid, jeugdwerkloosheid verboden 50%. Maar met heersers erbij zou de economie nog harder gegroeid zijn.
Ja,
dat is natuurlijk ook een econoom die werkt voor de overheid.
Die likt de hand in het voet.
Ja.
Ja.
En het werkloosheid is ook wel 20%, maar het is het laagste niveau in 5 jaar. De jeugdwerkloosheid.
Dat is vooruitgang, joh.
Ja, dat is
fantastisch.
Ja, jeugdwerkloosheid is geloof ik nog boven de 50%. Dat
zal ook achteruit zijn gegaan, toch?
Ja, dat zal wel, ja. Ja, tenzij ze heel hoog minimumloon hebben, dat is altijd funest voor jongeren natuurlijk.
Ja, over wetten gesproken. Ik heb hier nog een artikeltje over opa Roel. Die slaapt buiten door een strakke wet.
Ja, dat is een mooi propaganda stukje, vind ik zelf.
Ja?
Omdat, wordt dan een persoonlijk verhaal wordt ermee begonnen. Hè? Dus in Koog aan de Zaan is iemand beter bekend als Opa Roel. En ja, de Opa Roel die werd afgelopen maandag onder schrammen en builen in een bus teruggevonden. Nadat hij twee dagen eerder zijn woning in verwarde toestand had verlaten. Dus het was een verwarde man, zeg maar. Mm-hmm. Maar, wordt er dan gezegd, omdat reisgegevens door de politie alleen maar gevorderd mogen worden bij misdrijven en niet bij vermissingen, bleef Opa Roel het hele weekend onvindbaar. Tot wanhoop van de familie. Dus de les is, laten we met z'n allen de politie steunen om alles direct te kunnen vorderen en alle gegevens te kunnen inzien, zodat ze zeg maar iedereen op een groot beeldscherm kunnen volgen, zodat verwarde mannen als Opa Roel nooit meer zoek hoeven te raken.
Mm-hmm. Ja, wat nou als Opa Roel misdrijf pleegt?
Als Opa Roel misdrijf pleegt, ja, dan hadden ze hem wel mogen trekken via de
OV-chipkaart.
Dan hadden ze hem gelijk gevonden.
Ja, dat zou
dat had ook een advies kunnen zijn. Ja. Aan alle verwarde mannen, pleeg een misdaad, dan ben je te vinden door de heerser. Maar qua propaganda zit het gewoon heel goed in elkaar. Je begint met een individueel verhaal van een persoon waar iedereen mee kan voelen. En dan zeg je van, nou ja, kijk, omdat onze heersers te weinig macht hadden, te weinig konden spioneren en de privacybescherming en zo, lag Opa Roel in de bosjes met builen en schrammen. Mm-hmm. De familie wanhoopte.
Nee. Laten we de politie nog meer macht geven.
Precies.
Ik heb trouwens nog wel wat gekke wetten gevonden. Daar kunnen we ook even een beetje over lachen.
Wereldwijd.
Wereldwijde
wet, toch?
Ja, rare wetten uit het buitenland. Ja, goed. Gekke wetten hebben er nog wel wat. En zeker in Amerika natuurlijk. Is er jou eentje opgevallen, Peter?
Ja, ik vind deze die bovenaan staat wel leuk inderdaad. In Arizona mag je niet meer dan 2 dildo's in huis hebben. En in Florida is het verboden om een seksuele relatie met een stekelvarken te hebben. Dat is ook heel mooi natuurlijk.
Stel dat je die behoefte nou net zo hebben.
Best voor alle dieren. Lijkt me even consistent.
Ja.
In Nederland heb je die gemeentelijke verordeningen. Daar heeft Rambam ook wel eens een leuke uitzending over gemaakt. Bijvoorbeeld dat je niet met een winkelwagentje in Nieuwegein niet verder dan 50 meter van de supermarkt mag zijn. En dan gingen ze dat kijken van hoe hard werd het nou nageleefd. Dan gingen ze dus elkaar aangeven. Dan ging de politie bellen van ja, daar staat er iemand met een winkelwagentje 60 meter van de supermarkt vandaan. En dan kijken of het kon lukken om daar een politieagent voor op te trommelen. Maar dat was nog moeilijk.
Okay.
En je mocht bijvoorbeeld ook in Nederland mag je geen toiletpapier met een buitenlandse vlag erop hebben.
Oké.
Okay. Ah, dat is respectloos voor andere naties.
Precies, ja. En dan hadden ze toiletpapier met een Zwitserse vlag toch gekocht. En dan gingen ze ook kijken of ze daarmee een proefproces konden uitlokken.
Okay.
Misschien toiletpapier met een portret van Erdogan.
Ja. Of alle buitenlandse leiders erop.
Nou, sommige dingen zijn nog wel lastig. Bijvoorbeeld in Eureka, in Nevada, is het voor mannen met snorren verboden vrouwen te zoenen.
Jo.
Ja, dat kan nog wel eens een probleem geven.
En tegenwoordig is dat weer in, hè? Na de hipster, de baardman, heb je nou ook weer die jupster. Ja, dat is dan de man met de snor, zeg maar.
Ja, en hier is het ook voor mannen verboden vrouwen onder de kin te kietelen met een veren plumeau. Heel specifieke wetten zijn het ook. Volgens de straatwet moeten stellen die voor 1 nacht een kamer huren in 2 bedden slapen die minstens 40 centimeter van elkaar afstaan. En het bedrijven van de liefde op de grond tussen de bedden is streng verboden.
Nou, dat is vroeger echt overal zo. Hè? Vandaar er nog steeds wel sommige hotelkamers dat je die bedden van elkaar kan scheiden.
Ja.
Het was tot de jaren 70 was het in vrijwel ieder land was het inderdaad gewoon verboden dat als jij niet met elkaar getrouwd was, dan mocht je niet met elkaar een hotelkamer delen. Alleen in Parijs mocht het, omdat het een stukje cultuur was in Frans.
Ik heb het ook wel eens gehad, want als je dan bijvoorbeeld gewoon om kosten te delen met een vriend op vakantie bent en dan samen hotelkamer deelt,
mm-hmm,
dan doen ze ook heel panisch van die bedden moeten uit elkaar. Kennelijk is daar toch, daar zit natuurlijk een heleboel rare dingen omheen. Het is altijd apart dat de staat vaak van dingen die naar seks ruiken of zo, dat ze daar heel bang voor zijn. In Alabama is het een man verboden zijn vrouw te slaan met een stok die in diameter dikker is dan zijn duim.
Je zal maar een dikke duim hebben. Gaat iemand dat ook opmeten?
In Kentucky is het verboden 4 keer met dezelfde man te trouwen. Ja, het is...
Ken ik even iemand dat gedaan.
Dat is waarschijnlijk wat die Spaanse economen bedoelden van... met de overheid zou de economie 3,5% geweest zijn... zonder overheid 3,1% hebben. Dit soort wetten, die voegen gewoon gelijk aan de groei toe natuurlijk. Ja. Economische groei.
Advocaten maken overuren.
En Salem is het ook voor getrouwde stellen verboden naakt te slapen in een gehuurde kamer.
Oh joh. Die moet het controleren ook.
Dus kijk, is dat er nog eentje? In Hartford is het voor mannen verboden hun vrouw te zoenen op zondag. Dus alle andere mensen mogen wel.
Ja.
Bijvoorbeeld de politici die deze wet hebben aangenomen.
Ja, die mogen dat wel, ja. Vrouwen mogen alleen een kunstgebit dragen na schriftelijke toestemming van hun echtgenoot in Vermont. Ja, het is ook zo met die rare wetten. Er worden ook nu nog bij de wet in Amerika een heleboel rare dingen worden er ingeplucht. Hè? Dus bijvoorbeeld de National Defense Authorization Act. Ja, dat is dan 800 pagina's of zo. En daar worden, als je dat gaat lezen, er zit een heleboel pork in. Maar een heleboel kleine wetjes die gewoon meegejast worden. Van je moet nu patriotistisch zijn, 9-11, niet zeuren, tekenen dit. Anders ben je tegen de... Anders ben je voor de terroristen, zeg maar. En dan, die wetten die worden ook nooit meer afgeschaft. Dat blijft gewoon altijd erin zitten. Dus je kan er iets raars in gooien. Er zitten natuurlijk een heleboel rare politici met rare ideeën. Dus die gooien er dan iets raars in en dat gaat er nooit meer weg.
Ze hebben dan minder dan een uur om honderden pagina's te lezen vaak.
Ja, dus ook vlak voor de wet stemmen wordt het nog eventjes... rondgestuurd en dan dat is gewoon niet meer te lezen dan. Ja.
Het schijnt dat Rand Paul een idee had voor een Read the Bills Act. Dat mensen die op een wet stemmen eerst moeten lezen wat erin staat.
Ja,
er is ook één zo'n politicus die heeft daar een sport van gemaakt om, die is ook heel dicht bij de Senaat gaan wonen. Zodat hij, als er dan zo'n bil komt, en die zegt, wordt nu gestemd over een half uurtje. Hier is de bil, zoveel pagina's. Dan kan hij binnen een half uurtje, zit hij zo dicht bij de Senaat, woont hij. Dat hij als hij heel hard rent, kan hij net op tijd zijn om nee te stemmen.
Oké.
Okay. Wel grappig. Dat was zijn enige wapenfeit, zeg maar.
Die zei eigenlijk altijd nee.
Ja, tegen dat soort dingen.
Het is wel geinig wat je zegt, want er was van die donorwet, was er één iemand, die wou tegenstemmen, maar die was net te laat.
Shit.
Dus is hij aangenomen.
Zijn schoenen niet aan konden trekken op tijd of zo.
Ja, die was van de Partij voor de Dieren. Hij zei dat hij nog een afspraak had daarvoor.
Ja. Ik denk dat die afspraken belangrijker dan die donorwet.
Ja.
Maar het is een verboden in een plaats in Iowa, de Verenigde Staten van Amerika, om een entreebewijs te vragen voor het optreden van een eenarmige pianist. En een gunee in Illinois is voor vrouwen die meer dan 100 kilo wegen verboden om paard te rijden in een korte broek. Ja, dat hebben we weten.
Ja, je voelt dat het gewoon aan de economische groei toevoegt, dit soort dingen. Het zou ook chaos worden als je dat soort wetten niet zou hebben.
Ja, en in Asheville, North Carolina is het verboden om op straat te niezen.
Oei, dat is een moeilijke ding.
Samen hooikorst hebben.
Misschien dat agenten dan met zo'n peperstrooien over straat gaan lopen. Dat mensen, dat is een stom idee. Mensen laten niezen en dan meteen boete uitschrijven.
Ja, in Lang, Kansas mag je niet met op augustus niet met een ezel door de hoofdstraat rijden als die ezel geen strohoed heeft. Nou, het leukste natuurlijk nog van, ik ben nou weer vergeten wat plaats er was, maar een klein plaatsje in Texas waar je dan tijdens een orgasme geen pistool mag afvuren. Kennelijk waren mensen die dat deden. Dus.
Hele mooie, ja.
goed joh. Ik denk dat we nu al toegekomen zijn aan Frank Karsten. En dan komen Rick Kleinsmit en Henk er ook bij. Dus dan gaan we even over naar ons volgende gedeelte. Nee, goed, Rick, Henk, leuk dat jullie er zijn. Zometeen komt Frank er nog even bij. Jullie willen het natuurlijk ook nog even over een paar berichten hebben. Hè? Ik neem aan dat Henk wel een onderbuikgevoel heeft bij iets wat er deze week gebeurd is.
Absoluut. Met dat vloggen, zeg maar. Ja, dat doet mij wel borrelen.
Okay. Wanneer begin jij met je vlog?
Ik wacht dus nog eens even af zo van dat de spanning van politiek erop wat weg is. Ja, want ja, ik weet niet, volgens mij is het beeld niet zo dat elke vlogger een treiteraar en een Turk is. En ik wil absoluut geen Turk zijn natuurlijk.
En dat hoeft ook niet.
Maar een treiteraar heb je geen problemen mee.
Nee.
Hey. En we hebben de verkiezingstijden, er worden allemaal boute uitspraken gedaan. Ik bedoel, dat is ideaal als vlogger om je dan helemaal daarop los te gaan.
Ja, maar...
Hoe ziet het de samenleving eruit zoals de CDA die voorstaat? Ik bedoel, daar kan je helemaal los op gaan.
Met CDA-vloggers?
Nee. De samenleving zoals de CDA dat voor ogen ziet. Ja. Dat is een soort kalifaat.
Ja, dat is een soort kalifaat met een ordening waarin er een hiërarchie is... Ja, van mensen die willen bruin werken. Ja, dat wil zeggen dat je jezelf met kontlikken omhoog werkt in de overheid. Ja, bij het CDA is er altijd plek voor nog meer overheid. En nou, de rest moet maar volgen.
Ja, en allerlei plichten, dienstplicht, leerplicht, scheidplicht.
Ja. Ja. Ja, gewoon orde brengen in de samenleving. In de goddeloze samenleving.
Nou ja, God bewaren dat de CDA gaat vloggen. Want als ik die reclamespotjes van die mensen heb gezien, dan sla ik stijl van achterover.
Ja. Maar goed, de vloggers. Ja, die zijn deze week behoorlijk in het nieuws gekomen. Mede dankzij Pauw, geloof ik.
Nee, het begon bij Telegraaf.
Oké, die begonnen ermee.
Ja, dus dat is ook dus zo bijzonder aan dit, aan deze gang van zaken, zeg maar. En Denk noemde deze gang van zaken ook al gelijk een sionistisch complot. Ja. Net over de politieke partijen, Denk.
Ja.
Want de Telegraaf kwam met het bericht dat er in Zaandam terreur of straatterroristen waren. Hè. En je zag twee dingen in dat filmpje. Dat ze de politie voor de gek hielden. En iemand van de fiets sloegen. Mm-hmm. En toen gelijk die avond zaten ze al bij Pauw in de uitzending. Mm. Om toelichting te geven, zogenaamd. Okay. Maar toen gingen de jongens daar met zonnebrillen zitten. Om al gelijk op alles vooruit te lopen. Het probleem van die jongens is eigenlijk een marketingtechnisch probleem. Mm-hmm. Wat die jongens doen, verschilt niet heel veel wat Nederlandse jongeren toe in staat zijn als het gaat om, ja, weet je wel, een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid of aan burger. Of aan de rand staan van de burgermaatschappij. Mm-hmm. Dat verschilt niet zo heel veel.
Nee, Tokkenwijk hebben dat soort dingen ook.
Ja, absoluut. Maar er vormt zich nu wel... Wat er hier nieuw aan is dat het wordt gefilmd. Mm-hmm. Hè? En aan die filmpjes worden ook inkomsten verdiend. En er vormt zich ook een cultuur daarna. Kijk, in de jaren 60 had je Jan Kramer over de vrije seksuele omgang. Nou, deze jongens, zeg maar, nou, die hebben geen zin om een boek te schrijven over vrije omgang tussen wat zij dan noemen broeders van andere moeders. Maar zij filmen dat. En het is allemaal heel hip, heel populair. Ik word er zelf ook wat sneller van in mijn leven. Dat ik denk van ja, weet je wel. Ja, gewoon mensen die hier aan moeten wennen aan het beeld. Die gaan daarmee gelijk op een achterste poten staan. En het is ook gelijk een politiek voer voor de politiek. Want dit roept ook natuurlijk heel snel een ondergevoel op bij onderbuikgevoel bij de Nederlander. En die al zijn frustratie en al op deze jongens als een afvoerputje erop loslaat.
Ja.
En de hoeveelheid van ga terug naar je eigen land als opmerking onder dit soort krantenberichten, zeg maar, is enorm. Het is echt enorm. Terwijl, dit zijn gewoon in Nederland geboren Turken.
Ja, maar je noemde al van die jongens die verdienen dus aan die filmpjes.
Ja.
Maar die hits zullen nou wel enorm hoog zijn.
Ja, het schijnt wel vrij aanvullend te zijn.
Voor de media is dat natuurlijk ook een bron van inkomsten. Want ja, die denken, iedereen gaat kijken. Dus er zijn partijen die hier alleen maar aan verdienen. Dus ja.
Ja. Dus die voelen het spanningsveld ook wel, doen ook wel dingen eraan om gelijk die spanning nog meer te vergroten, weet je wel. Mm-hmm. En dat kun je met goed knip- en plakwerk, kun je dat goed doen. En dat is ook het argument van die jongens van, ja, jullie zien ons niet een potje voetballen of dat soort dingen. Jullie zien alleen maar dat wij een beetje hangen en de politie, dat onze relatie met de politie niet zo best is. En dat ze iemand van de fiets afslaan, zeg maar.
Ja.
Wat nogmaals, dat doen Nederlandse jongeren ook.
Ja, misschien is dit wat mensen dus ook willen zien, hè?
Ja, dat is uiteindelijk wat het voeren is, zeg maar. Ja, hier kun je ontzettend kwaad van worden, zeg maar.
Ja, maar het is natuurlijk wel het hele idee dat de media op de een of andere manier neutraal nieuws zouden brengen. Nou, daar zijn natuurlijk al lang achter dat het niet zo is. Maar mensen die kijken nog wel soort van alsof het neutraal is.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Ondanks dat als je ze daar verder naar vraagt, dan zullen ze wel zeggen van... Nee, maar ja, natuurlijk, die kiezen hun berichten uit. En is allemaal een beetje gekleurd en zo. Maar het is wel de informatie die ze meenemen in het dagelijkse gesprek en in hun meningsvorming.
Ja.
En natuurlijk reageren die jongens als kleine kinderen. Ja, ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun daden. Ja, en bij Pauw, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien, er ontstaat dan discussie over waarom ze die man van de fiets af moeten slaan. En dan ging het erover van, ja, er zat een jongetje op die fiets en die man die had dat jongetje eraf geduwd en dat werd hem dan vergeld, zeg maar. Mm-hmm. Ook iets wat Nederlandse jongeren prima zouden kunnen doen, zeg maar. Ja. Maar nou praat ik inderdaad over dat ze geen Nederlandse jongeren zijn. Dat zijn ze wel. Alleen ze zijn natuurlijk ook Turkse jongeren. Maar mensen zien dat dan al als compleet iets anders, zeg maar. En dan nogmaals, dan hebben ze weer een marketingprobleem. Doordat ze ook zichzelf als strijder noemen voor Erdogan.
Mm-hmm.
Wat voor jongeren natuurlijk lekker brutaal is. Hè, dat is wat de stoer aan is. Je trapt tegen de Moors aan die... Laten we wel wezen, voor elke tiener is het vooruitzicht van, ja, we worden toch een beetje in een eenheidsworst gedrukt. Je wordt een loonslaaf, je werk je kapot en daarna mag je dood. Liefst zo snel mogelijk.
Uh-huh.
Dus in die zin zijn het wel vrijheidsstrijders, zeg maar. Hè? Alleen, het verschilt er natuurlijk in. Ze willen nergens verantwoordelijkheid voor nemen. En ze kennen de kracht van een grond. Die onderschatten ze. Of overschatten ze, zeg maar. Zij hebben geen morele onderbouwing natuurlijk.
Niet een bewuste inderdaad.
Nee, dat maakt ook dat ze heel zenuwachtig reageren op kritiek en dat soort dingen.
Ja.
Als ze gewoon dat wel hadden gehad, hadden ze gewoon kunnen zeggen van... we vervelen ons gewoon en sorry, weet je wel. Maar ze schieten ook zo in de verdediging. Ja, daarmee oogsten ze inderdaad ook een beetje van, ja, heel veel negativiteit. En dat ze negativiteit verdienen, ja, dat denk ik wel. Maar de mate waarin, zeg maar, dan denk ik van... Ja, dat zegt ook iets meer over onze eigen samenleving, wat dat betreft.
Ja, het heeft iets te maken met een sentiment wat zeg maar veel breder en veel verder gaat dan alleen maar dit gebeuren.
Ja, als ik een allochtone jongere zou zijn, ik zou toch een beetje onzeker voelen over mijn kansen, zeg maar, in de toekomst.
Dat is ook niet zo raar, want bijvoorbeeld je baankans die is inderdaad lager als je een beetje een buitenlandse achternaam hebt.
Ja, en natuurlijk, zeg maar, heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en dat soort dingen. Ik vind ook wel dat ze voor dingen die gewoon in de wet staan als strafbaar, straf ze daar ook voor.
Mm-hmm.
Dat soort dingen zou ik echt niet willen goed praten. Maar ja, dat ze er zijn en dat ze zich vervelen en dat ze zich ongemakkelijk voelen. Ja, misschien zou je dat ook met begrip kunnen benaderen, weet je wel. En dan zou je er niks mee verliezen.
Nee, maar die jongeren die hebben zich al, die vervelen zich al millennia lang. Door Socrates had het daar al over dat ze geen respect hadden voor de ouderen, et cetera.
Ja.
Nou, in mijn jeugd was het ook niet anders. En als ik een paar generaties terugkijk, dan was het ook niet anders, weet je. Stonden ze te vechten met stokken en kettingen in Brabant tegen elkaar.
Ja, en dan de verklaringen, hè, die gewoon in het Nederlands denken, wat er dan, zeg maar, er naartoe wordt gegooid. Ik bedoel, dat zijn onze normen, zeg maar. Hè, van, het zijn de ouders die het moeten doen.
Mm-hmm.
Of ze zouden het zelf moeten leren, of weet ik veel wat. Maar ja, weet je, het is Ja, het is wat dat betreft ook, het blijft communiceren. Ze zijn er. Het is een probleem die niet oplost door een paar schijnarrestaties, zeg maar.
Mm-hmm.
Natuurlijk doen ze zelf, je zou prima dus kunnen communiceren dat ze zichzelf op deze manier tekort doen. Want dat, ja, is wat eraan ontbreekt. Ze kunnen niet vooruitkijken en bedenken wat de gevolgen zijn. Wij zien al van verre aankomen, hè, dat de arrestaties komen en trajecten en een samenscholingsverbod en weet ik veel. Hè?
Ja.
En, nou, en dan kunnen wij als Nederland ook weer gewoon verder, weet je wel. We hebben weer een paar te pakken. En nou, maar ja, wezenlijk gezien, zeg maar, hè, ja, trap je ze er dan al een beetje uit het systeem. Zeg maar. Terwijl wat eraan ontbreekt is, zeg maar, hè, dat ze leren van dit is wat Nederland is. En ja, en als je, en je kunt die keuzes weigeren, hè, om te zien. Maar ja, dan zul je dus ook de consequenties moeten dragen. En ik denk dat dat een boodschap is die op een of andere manier wel is over te dragen. Want dan breng je mensen een keuze. In plaats van dat je ze gaat dwingen tot een keuze.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en dat is toch een beetje de neiging die er heerst. Van, nou, wereldvreemden. Onze kinderen gedragen zich ook niet zo. Wat inderdaad een leugen is. En nou, jullie moeten dat wel. En we gaan ook extra op jullie letten. En ja, maar... Ja, weet je, het is gewoon een fuck-up situatie, dat sowieso.
Ja, maar ik vind de hele oplossingsrichting vind ik ook een rare, weet je, want ja. ze hebben een Nederlands paspoort en je gaat Nederlanders ga je ook niet het land uitsturen. Wat moet je ze dan naartoe doen?
Ja.
Wat zou jij doen als je lijsttrekker zou zijn van de LP? Ja.
Nou, ik zou ze gewoon berechten volgens het Nederlands recht, maar dat is nu ook gebeurd, hè? Ja, en als politicus heb je geen controle over de media en dat is denk ik maar goed ook. Maar ja, al die publieke omroepen zouden dan natuurlijk niet meer zijn. Ja. Maar goed, dan komt het bij de commerciële alsnog wel naar voren, want die houden zich net zo goed aan de medialogica. Die willen ook een spannend verhaal.
Ja, ze zijn ook al bij Humberto geweest, hè? Dus.
Ja, precies. Dus dat is ook helemaal niet zo raar. Ja. Maar ja, je moet dan niet net doen alsof die media een heel neutraal beeld geven.
Nee. Het is ook alsof die wijk heel bijzonder is. En dat is niet zo. Dit probleem speelt in meerdere wijken, zeg maar. We hebben het over het hangen en dat soort dingen. Het speelt zelfs in mijn wijk. Het enige verschil is dat die vlog er niet is.
Nee, ja, het speelt ook onder ouderen zelfs. Weet je, de jongeren die worden er altijd maar op aangesproken.
Ja.
Maar er zijn ook best veel hangouderen, weet je, die gewoon een beetje, mensen lopen te keuren, zeg maar, terwijl ze langskomen. Ja, daar is ook niet iedereen van gediend.
Ja, ja.
Groep bouwvakkers die dan een fluitconcert geven als een vrouw langskomt.
Nou ja, precies. Ja. Dat soort dingen.
Nou ja, sowieso ligt onze hele wijk voornamelijk overhoop. Door hoe bouwvakkers hier denken hun spullen te mogen stallen en te mogen parkeren. Het is echt, je moet niet met een rollator willen rondlopen op dit moment in deze wijk.
Nee, precies. Nee, want zij zijn belangrijk natuurlijk. Hè. Zij, ja. Zij zijn van de bouwsector en dat is... ongeveer de hoeksteen van de samenleving.
Ja, maar daar krijg je dus ook, hè, dus die communicatie van ongelijkheid of van, weet je wel.
Mm-hmm.
Je kunt er ook niet van uitgaan dat deze jongens geen burgerrechten hebben, ook niks meer te vertellen hebben, hè, omdat ze de algemene mores niet snappen. Snap je?
Ja.
Want misschien is het ze gewoon nog niet goed uitgelegd. En er was bij een van de tweede pauw uitzending. Toen kwam er ook zo'n buurtmedewerkster, dat was een vrijwilligster. Die kwam ook even haar zegje doen. Dat deze jongens al langer ontspoord waren. En ik heb een oude studiegenoot in de wijk naast Poelenburg wonen. Ik had er wel gehoord dat er problemen waren in Poelenburg.
Mm-hmm. Hè?
Maar het zegt dus nog niks over wat er met die jongens is geprobeerd. Of dat de problemen goed in kaart zijn. Of dat je alles, en zeker niet, dat je alles maar zo af kunt doen als een mentaliteitskwestie. Snap je?
Maar ik zit ook te denken, dus een tijdje terug was het toch ook... dat was in Ede was het inderdaad. Was het bijna hetzelfde verhaal. Er waren van die boze jongeren die eisten toen een nieuw buurthuis.
Ja.
Ja, deze groep trouwens ook, hè?
Ja, precies, deze groep ook. Dus die vervelen zich gewoon. Nou ja, en die gaan een soort van buurthuis eisen van belastinggeld. Weet je, daar word ik niet goed van, eerlijk gezegd.
Nee.
Maar dat was begin mei, dus nou, kennelijk gebeurt dat dan een paar keer per jaar dat soort jongeren dat doet en daarmee in de media komt.
Ja. Ja. Nou ja, je zou prima als gemeente kunnen faciliteren dat ze zelf onder begeleiding zo'n buurthuis neerzetten.
Ik denk dat met de inkomsten van die vlok en zo een heel royaal buurthuis neerzetten.
Ah, ja. Denk ik ook, ja, natuurlijk. Ja, ja. Het is zeg maar alsof een miljonair gewoon een gratis auto eist van de overheid of zo, zoiets.
Ik weet nog niet hoeveel ze ermee verdiend hebben. Hoor. Mm. Maar, ik denk met Nederland is natuurlijk een vrij kleine groep, een paar miljoen. Ik denk dat je daar echt geen miljonair mee kan worden hoor, met vloggen in Nederland.
Ik weet niet of ze ook in het Turks vloggen of in het Engels of zo.
Ja.
Er was één filmpje bij, die had dus 900.000 views.
Oké,
ja.
Dus dat is wel behoorlijk wat inkomsten.
900.000 cent, reken ik maar uit.
Ja. Ja. En ze trappen prima dus aan tegen de dominante cultuur. Hè? Dus wat hippies ook deden en nosums en zo. En daar werd ook van gezegd, hè? Ze die hebben geen bijdrage aan de cultuur en dat soort dingen. Maar het voornaamste is dat die jongeren gewoon een andere perspectief hebben op de cultuur, zeg maar. Mm-hmm. En ik snap ook wel dat ouderen geïntimideerd worden of dat het raadlid zich geïntimideerd voelt, zeg maar. Maar de mate waarin je geïntimideerd wordt, ja, dat heb je zelf in je hand. Mm-hmm. Hoeveel energie je dat ook kost. Dat is wat je zelf binnenlaat, zeg maar, van die jongens.
Ja,
dat is je eigen keuze of je eraan onderdoor wil gaan. Of dat je denkt van, ja, weet je wel, jullie zijn lucht voor mij of zo.
Ja,
mijn ervaring is ook wel dat hoe minder aandacht je eraan geeft, hoe minder het groeit, zeg maar.
Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, ik heb van de hele week wel lol gehad weet je, ik zit dus ook in zo'n wijkproject. Op random momenten roepen we dan ook van, we willen een buurthuis, weet je wel, dat soort dingen. Ja, dat is wel wat je krijgt, maar zeker ook onder jongeren. Mm-hmm. Je had zelfs zo'n parodiefilmpjes van blanke Hollandse jongens die ineens voor de Jumbo gaan hangen en dat soort dingen. En die taal na gaan apen en zo. Ja, weet je, het is gewoon een cultureel fenomeen. Maar het is,
ja, tuurlijk. Ja. Ja,
maar het is een reactie op de dominante cultuur. En natuurlijk zullen ze eraan onderdoor gaan. Daar hoef je ineens bang voor te zijn.
Ja, het ebt vanzelf weg.
Het ebt vanzelf weg. Hè? En ook zonder de media-aandacht, weet je, had het vanzelf wel een keer opgehouden, zeg maar. Ja, maar goed, we leven ook in Nederland met de angst dat wijken uit kunnen groeien tot een ghetto. Mm. Terwijl, weet je, we doen, als men in Nederland dat wil voorkomen, dan doet men dat nog steeds voornamelijk aan de uitwassen. Hè? Mm-hmm. Je wordt opgepakt en dat soort dingen. Maar er wordt ook wel opbouwwerk gepleegd. Maar dat is meestal met te weinig middelen en dat soort dingen. Mm-hmm. En wat dat betreft is die insteek ook wel redelijk achterhaald al.
Yeah.
Wat denk ik wel werkte was buurthuis met gewoon mensen van de straat die dat gingen draaien. Maar die zijn toen allemaal dichtgegooid toen de drugs werd verhandeld.
Ja, maar ik ken dat soort verhalen ook wel inderdaad. En toen ben ik dan opgegroeid rondom Steenwijk. En daar komt dan op een gegeven moment zo'n culturele stichting omheen, die dan samenwerkt met de gemeente. En dan krijgen ze subsidie voor. Nou, en ineens is de hele programmering om zeep geholpen, weet je, want er kwamen allemaal bandjes optreden. Dat moest allemaal anders. Weet je, tegenwoordig is er geen lol meer aan daar. Het is net alsof je in een croissanterie komt of zo. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat jongeren daar niet echt meer lol in hebben. En al helemaal niet de soort van die randgroep jongeren, zoals ze dat vroeger noemden.
Nee, het is ook, dus het is ook niet meer van, laat je energie maar kwijt, weet je wel. Leef je cultureel uit of zo. Nee, er wordt ook wat een en ander gebruikt om de jongens iets bij te brengen, weet je wel. Ja. En wat krijg je dan? Nou, al de eerste vorm van betutteling, zeg maar. Dus de eerste contact met zorg van de overheid. Ik bedoel, voor de Libertarische Partij is het allemaal reclame. Want dat is zeg maar de overheid die zich betuttelend opstelt. Ja, en jongeren willen niet als kinderen worden behandeld. Die zeker niet.
Nee, maar wie wel? Er is geen enkel mens die dat graag wil. Weet je, zelfs verstandelijke gehandicapten niet.
Nee. Maar wat helpt is gewoon de volwassen keuzes die iedereen heeft, die vertel je. En natuurlijk wordt dat in eerste instantie genegeerd. Natuurlijk. Mm-hmm. Maar nou ja, als de eerste jongens in de bak draaien en die zullen dan merken dat ze zichzelf nog meer vervelen, weet je wel. Kijk, je hoeft je als Nederlandse staat niet als het fantastische, als een engel op te stellen, weet je wel. We zijn allemaal eikels en schoften. Ja, dus waarom zou je dan net doen alsof je beter bent, weet je?
Ja, er zit een heel, heel rare gedachte achter ook. Dat je ook een samenleving van bovenaf zou kunnen plannen.
Ja.
En op het moment dat het dan niet lukt, dan hebben ze vaak het idee dat ze... dat ze het een beetje moeten bijsturen of zo, of het net wat anders moeten aanpakken. Ze gaan er nooit vanuit dat hun beginpunt verkeerd is. Ja. Dat de samenleving überhaupt niet maakbaar is.
Nee, want dan krijg je weerstand bij de jongeren. Nou, en dan is ineens de weerstand het probleem. Toen dat er wordt nagedaan van oké, weet je wel, hoe zet je die jongeren wel in beweging? Nou, dat hoort dus continu te laten nadenken over een toekomst. Hoe wil jij nou dat je je toekomst invult, zeg maar.
Ja, en ook geen problemen voor ze oplossen die ze zelf kunnen oplossen.
Nee. En weet je, ik denk dat het voor de heel veel gemiddelde jongeren ook al zeg maar een hele toevoeging zal zijn op hun jeugd. Gewoon de vraag van hoe wil jij het zelf invullen? Omdat de ouders hebben ook al die neiging om dat in te vullen, weet je wel. En ja, waarschijnlijk zijn ze daar ook, waarschijnlijk zijn daardoor Nederlandse ouders ook al over de zeik. Omdat, nou ja, weet je, deze jongeren breken wel los. Deze jongeren trekken zich wel nergens van aan, weet je wel.
Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met hun achtergrond. Niet zozeer de etnische achtergrond, maar wel dat ze... dat ze zeg maar weinig hebben meegekregen van vrijheid.
Ja.
Dat als je in je opvoeding voortdurend te horen krijgt van je moet je mond houden en ik bepaal hier wat er gebeurt. Nou, dan ga je op een gegeven moment wel losbreken. Doordat ze dezelfde fenomeen zie je een beetje bij streng gereformeerden waar het zelfmoordpercentage gewoon net wat hoger ligt.
Mm-hmm.
Ja, bedoel, als je onderdrukt wordt, dan kom je vanzelf in opstand.
Ja, maar ja, dan kun je dus wel het probleem willen hardhandig verwijderen of andere rigoureus vrijheidsbeperkende maatregelen. Ja, dan snappen die suffies dus niet dat die maatregelen uiteindelijk ook zullen overslaan op je eigen identiteitsgroep, zeg maar. Wat je voor Turken verzint, zal ook voor niet-Turken gaan gelden in Nederland. Een wet. Ja, dus...
ja, want je hebt rechtsgelijkheid voor de wet. Dus je kunt niet zomaar allerlei wetten gaan verzinnen die dan alleen voor bepaalde bevolkingsgroepen gelden.
Ja, dus bedoel, wees als blanke eerder blij dat jouw kind geen staande houdingen heeft en dat soort dingen. Hè? En treed de situatie ook met begrip toe. En als je het niet begrijpt, probeer het dan beter te begrijpen. Maar misschien hoef je als omstander ook geen fuck te doen. Hè? Moet jij die jongens gaan opvoeden? Nee, weet je wel.
Nou, dat is de gedachte, zeg maar, die bijvoorbeeld in de Marokkaanse samenleving wel leeft. En daar is het ook heel normaal dat iedereen gewoon daar wat van mag en kan zeggen.
Jawel.
En daar gaan die ouders ook vanuit. Alleen Nederland is Marokko niet, weet je wel.
Nee, maar goed, Nederlanders kennen zelf ook de uitdrukking van waar bemoei je je mee, snap je?
Mm-hmm.
Ja, dus het is, omdat het een ander kleurtje heeft, wil dat niet zeggen dat het je recht geeft om, laten we zeggen, op te voeden.
Hè? Nee, maar die jongeren zitten ook een beetje in een schemerzone, weet je. Want aan de ene kant zijn ze gewoon Nederlandse jongeren en aan de andere kant zijn ze toch ook weer Turkse jongeren. En eigenlijk willen beide groepen niks van ze weten.
Precies. En dan heb ik het niet over ME'ers die met de wapenstok erop in gaat harken.
Hoor. Nee, precies.
Dat is gewoon leuke tv. Maar, ja. Ja, dat toch. Ik bedoel, Dat zie je toch ook van tevoren aankomen?
Ja, nou oké, okay, maar ik heb die ME ook wel eens zo zien rammen dat ze mensen gewoon de ogen uitsloegen en de tanden ja. door de lip en dat soort dingen.
Ja, ja, maar als het is ook van, hè, hoe verbind jij je als Nederlander of als Henk, hè, met je onderbuikje naar het nieuws? Nou, en dan kan ik wel gelijk in de frustratie gaan zitten en dat gaan botvieren op die jongens. Maar eigenlijk gaat het allemaal over mezelf.
Vaak
eigenlijk
wel.
Gaat, sorry?
Vaak wel, ja.
Ja, eigenlijk gaat het over mijn hopen en wensen en dat soort dingen. Maar dat hebben die jongens niet tegengehouden. Hè? Dat is zeg maar, waarschijnlijk ligt het eerder bij de overheid waarvan je als blanke ineens de hulp in gaat roepen. En ja, de eerste taak en de voornaamste taak is het beschermen van burgers. Hè? Nou, en daarin is... En daarin is toch wel redelijk gefaald. Maar ja, dat is ook een keuze om het te laten falen, weet je wel. Maar ja, ook dat moet je niet op die jongens bot vieren. Het enige waar die jongens, waar je daarvoor verantwoording hoeft te roepen, nee, is het feit dat ze die man van de fiets sloegen.
Ja, bestraf ze gewoon heel droog voor de dingen die ze volgens de wet hebben overtreden.
Ja.
En dat het beledigen van een officier in functie, dat heb ik volgens mij in mijn jeugd ook wel eens een keer gedaan.
Meer niet.
Ja, maar precies. Dan werd je tegengehouden op je fiets en je bent gewoon ergens naar op weg en je denkt van nou, en oprotten nou, weet je wel.
Nou, daar kun je ze ook nog voor bestraffen, weet je wel. Het zijn gewoon de spelregels.
Maar dat is gebeurd. Ja. Daarvoor is die aangehouden. De opruiing en belediging van officier in functie neem ik ook aan. Dat heb ik niet letterlijk zien staan. Maar...
Ja, maar het hele culturele ritueel, want het komt in de krant, het komt bij Pauw en... Iedereen moet er een mening over groen. En uiteindelijk als kerstje op de taart komt het bij Vrijheidsradio. Ja, dat lost geen fuck op, joh. Behalve dan als mensen gaan stemmen op de Libertarische Partij.
Ja. Maar om nog maar even een bruggetje te doen naar het volgende bericht. Terwijl dit allemaal in het nieuws was en iedereen hier overheen viel. Wat is er toen in de Tweede Kamer gebeurd?
Ja, nou, ik denk niet dat mensen toch die registratie voor het donorregister gemist hebben.
Nee, dat is ook wel een beetje nieuws gekomen, hoor. Maar die heeft wel een hoogst aantal opzeggingen, moet ik nog even aan toevoegen. Mensen hebben spontaan gereageerd.
Mm-hmm.
Dus,
iedereen, ik geloof zo'n 19.000 of zo die nu bewust nee hebben laten registreren.
Ja, dat hoort er ook bij. Ja.
Nou ja, ik had het al staan, weet je, dat mijn broer dat mag bepalen. Die weet precies wat ik wil.
Ja.
En ik denk ook dat je wat dat betreft niet zoveel van de wetgever moet aantrekken in wat die nou precies wil. Ik bedoel, je hebt 4 opties en kies gewoon bewust, zou ik zeggen.
Nee, maar goed, Rick, wat was er in de Tweede Kamer allemaal doorheen gesluist? Wat zeg maar niet echt uitgebreid in de media behandeld is.
Ja, dat is een beetje zo onopvallend er doorheen gefietst. Soort van dat het medisch dossier wordt vrijgegeven.
Mm-hmm.
Daar, dat hebben we natuurlijk wel in een aantal nieuwsberichten gezien of zo. Maar dat is niet breed uit in de media geweest. Bijvoorbeeld niet op een nationale zenders geweest of zo. Terwijl dat donorregister, dat was echt wel prominent in beeld uiteindelijk. Maar ja, goed, het is ook nog maar even de vraag hoe uitgebreid dat delen van dat medisch dossier dan wordt. Maar dat is zo'n beetje stilletjes is dat er doorheen gefietst, ja.
Ja, misschien kun je het ene bericht ook niet van het andere onderscheiden. Hè? Het is, dit is gewoon best wel een heftige maatregel die ineens ook ligt, zeg maar, waar de media niet over heeft gerapporteerd.
Mm-hmm.
Het kwam pas in het nieuws nadat het is aangenomen. Ik bedoel, hier hadden we prima ophef over kunnen hebben. Want dit gaat over, nou, een van de rechten die het dichtst bij ons liggen. En dat is privacy en lichamelijke integriteit. En dat zijn nu de gebieden waar de overheid nu wat aanpassingen over heeft gedaan. Ik moet met mijn nee nu vertrouwen op een systeem, op een informatiesysteem. Terwijl, ja, ik ben ook wel eens bij UWV en WWE en zo gehad. Nou, dan lag die website er weer uit en weet ik veel wat, weet je wel. Al kortom, ik vertrouw de ICT van de overheid niet zo. Dus ook niet of ze een simpel nee kunnen onthouden. Hè?
Maar ik denk tegelijkertijd ook nu je dat zegt, van... betekent die combinatie van dat je je donorschap moet registreren en het vrijgeven van het medisch dossier nu ook dat die verzekeraars kunnen inzien of je wel of niet donor bent.
Ja, dat is wel interessant.
Dat denk ik niet.
Dat zou het namelijk, nee, dat denk ik het ook niet.
Dat zou ik
wel een hele kwalijke zaak vinden eigenlijk. Want daar kunnen ze dan natuurlijk gewoon rekening mee gaan houden.
Ja, maar als je het hebt over marketingproblemen, dan denk ik dat de overheid die zelf ook een heeft, zeg maar. Dit zijn met het kabinet waarin de VVD zit, toch hele, ja, dit heeft toch geen fuck meer met privacy te maken. Ik bedoel, ja, het is het afpakken van privacy, maar niet meer met het beschermen van privacy.
Nee, maar jij dat is heel vaak met de wet. Ik zie dat in de grondwet ook een paar keer terug, hè. Dat er bepaalde wetten zijn die als je die in de praktijk gaat, tot in het nauwkeurig gaat uitvoeren, zeg maar, dat ze met elkaar in strijd zijn.
Ja.
En de overheid die kiest gewoon vrij willekeurig, die hebben welke wet dan de voorkeur heeft.
Ja.
Nou, en in dit geval heeft wat hun betreft een van de sociale grondrechten, namelijk het recht op goede ziekenzorg, die heeft kennelijk voorrang boven dat recht op privacy.
Ja. Absoluut.
Ja, dat zou ik een ander besluit in nemen. Maar goed, dat volgens de grondwet mogen ze dat volgens mij.
Ja, nou, en dan heb je zo van waarom worden wetten aangenomen? Nou, om een reden. Maar er is ook geen grond om het aantal fraudeurs van ziekenfondsverzekering, of hoe heet het, zorgverzekering. Dat is gewoon echt miniem. Ik weet niet, was het 2% of 0,02%?
Mm-hmm.
Zoiets. Dus gewoon echt geen tientallen procenten of zo. Snap je? Ja, als er wordt gefraudeerd, dan is het door zorginstellingen zelf of door tussenpersonen. Maar niet door cliënten, zeg maar. Want ja, die snappen toch, als het om zorg gaat of zo. Ja, weet je wel. Ik denk dat je nu toch wel redelijk snapt dat de rekening toch wel bij je terechtkomt. Ook al is het, zeg maar, het model van de zorg. Ja, het loopt nu wel de spuigaten uit, hè, qua uitgaven. Wat voornamelijk in het te makkelijk laten voorschrijven voor medicijnen vooral is.
Ja, maar je had het net over fraude. Nou, dat gaat dan over dingen die nu bij wet verboden zijn.
Ja.
Maar er zijn ook allerlei zaken die ik zelf best als fraude zou willen betitelen. Ja, dus vooral een medicatie die eigenlijk al heel lang bestaat. Daar voeg je dan een nieuw stofje aan toe en die breng je voor een veel hogere prijs op de markt. En dan zorg je dat het in een behandelprotocol terechtkomt, zodat niemand iets anders mag toedienen.
Ja.
Nou, gelukkig houdt de Nederlandse wetgever zich daar dan weer wel mee bezig. Weet je, dat ze dan het liefst de goedkoopste medicatie hebben. Dat scheelt ze natuurlijk een beetje in de kosten die ze dan moeten maken. Maar ja, dat soort fraude, dat ligt wel degelijk op de loer.
Ja, en dat kan er nog wel zo prima zijn dat verzekeraars een lobbygroep hebben. En voor de verzekeraar.
Ja, natuurlijk hebben ze dat.
Ja, ja. En voor de verzekeraar, ja, dan zijn de belangen toch vrij duidelijk. Hè? En misschien dat zo'n minister die lobbygroep toch te veel vertrouwt of zo. Een van de grootste, natste dromen, zeg maar, van de verzekeraar is dat ze ook inzicht kunnen krijgen in je DNA, zeg maar.
Mm-hmm.
Dan kun je al een beetje zien welke ziektes eraan komen. Dan kun je gewoon nog meer je risico afdekken. Maar ja, als de verzekeraar risico zou weten, ja, dan hoef je dus ook geen verzekering meer af te sluiten. Want de mensen die weten, nou ja, hè, dat een ziekte toch wel mee zou vallen en betaalbaar is. Ja, die nemen dus geen verzekering meer aan. Ja, en de mensen die te ziek zijn, ja, die neemt de verzekering weer niet meer aan.
Ja, dus normaal gesproken zou dat kunnen, zeg maar, in een volledig vrij systeem. Maar in Nederland kan dat niet. Want je hebt de verplichting om je te verzekeren voor zorgkosten.
Ja.
Als consument, zeg maar. En de verzekeraar heeft een aannameplicht. Ze mogen jou niet weigeren, om wat voor reden dan ook.
Nee, dat klopt ik. Maar de redenen waarom je een verzekering aan zou gaan, is gewoon om de kansberekening.
Tuurlijk, ja, ja, de verzekering is zeg maar een soort belegging op je eigen leven.
Ja, hè, dus nou, en als je geen ziekte hebt, nou heb je pech, heb je wel ziekte, heb je ook pech, maar heb je ook een vergoeding, zeg
ja,
hè?
Ja.
Nou, hè, dat heeft op zich ook niet zo heel veel met solidariteit te maken als de SP wil doen geloven. Dat is gewoon wat je met vrije markt en vrije wil, dat zou je gewoon met elkaar kunnen afspreken. Maar ja, omdat het inderdaad zo verplicht is, zou ik vermoed dat het, nou, als je ergens een kartelonderzoek zou willen doen, dan is het hier wel bij.
Maar dat is ook helemaal niet zo'n rare gedachte. Want er zijn in Nederland eigenlijk maar 4 hele grote verzekeraars, hè?
Ja.
Nee, onder andere Achmea en CZ zitten erbij. Er zitten er nog 2 bij, geloof ik. En die hebben zo ongeveer met elkaar hebben ze 90% van de markt in handen.
Mm-hmm.
En er is geen ruimte voor buitenlandse verzekeraars. Dat is in Nederland niet toegestaan. Dus je kunt bijvoorbeeld geen Duitse of Franse verzekeraars hebben die ook even duit in het zakje doen.
Ja.
Dus van echte vrije marktwerking is niet echt sprake. Al die mensen die overleggen gewoon onderling.
Ja, ja, en het kan ook... en het zijn ook allemaal... gewoon die zorg, de partij met de minste rechten is denk ik toch de patiënt. Ja, ja, die heeft ook die lobbykracht niet.
Want die gaat ervan uit dat de overheid voor hen lobbyt. Ja. Maar die doet dat heel erg inefficiënt. En ja, die overheid heeft ook weer zijn eigen belangen daarin, want die vertegenwoordigt niet alleen maar de burgers. Ja. Die vertegenwoordigt ook dat hele bedrijfsleven en de hele zorgsector, zullen we zeggen.
Ja, huisartsen bijvoorbeeld, hè, die kunnen bij Eén Vandaag. Kijk maar eens gewoon een weekje Eén Vandaag of zo. Waarschijnlijk dat er die week dan ook wel een bericht is van huisartsen die zich ergens zorgen over maken. Nou, dan komt daar dus een therapie voor. Omdat die huisartsen een toename vinden in bepaalde problematiek. Er wordt niet gevraagd van, hè, wat vindt de patiënt er zelf van?
Nee, precies.
Ja? Maar goed, nou, dan komt daar, nou, dan komt er weer allemaal maatregelen voor en weet ik veel wat. Nou, dan, de macht van de verzekeringen neemt natuurlijk ook met de jaren toe, lijkt het.
Ja, ja. Maar er zijn wel patiëntenfederaties, hoor, maar die zijn op dit moment gewoon nog niet zo gek groot. Nee. Omdat mensen echt het idee hebben dat de overheid een soort van patiëntenfederatie kan vormen ook. En dat is gewoon niet zo.
Nee, maar ja, goed, hè, van de patiëntenfederatie bestaat natuurlijk ook waarschijnlijk uit heel veel leden die zelf met zorg te maken hebben.
Ja.
Dus ik weet niet hoe het staat met hun levensverwachting, maar ja.
Nou, dat weet ik ook niet, maar ik denk wel dat het voornamelijk mensen zijn die op een bepaalde manier negatief met de zorg te maken gehad hebben. Of die vinden dat de kwaliteit niet voldoende is.
Ja, en die hebben op een of andere manier ook een mindere onderhandelingspositie of zo. Van ja, jij bent een te grote belanghebbende. Ook
precies,
vanuit,
ja.
Ja. Ook vanuit, weet ik veel, een soort beschuldiging of zo. Mm. Dat je voor je pillen zit te slikken. Of therapieën zit te volgen. Of weet ik veel wat.
Ah, die mensen die heb je wel, hè. Maar er zijn natuurlijk ook zat mensen die helemaal geen idee hebben wat voor therapie of medicatie nu wel of niet werkt. En dat allemaal aan de artsen overlaten.
Ja.
Nou ja, en uiteindelijk dan blijkt dat helemaal niet functioneert. En dan zijn ze heel erg teleurgesteld. Maar die hebben gewoon vaak niet het vermogen of de kennis om zich te verdiepen in die behandeling op een manier waardoor ze eruit kunnen komen wat wel en niet werkt.
Ja,
dat maakt die onderhandelingen heel ingewikkeld, weet je, want het kennisniveau is gewoon niet gelijk.
Nee, dus ja, hè, en weet je, voor mezelf, ik zou het Amerikaanse systeem ook niet zo zien zitten, weet je wel, dat je failliet kunt gaan als je naar het ziekenhuis toe moet.
Nee, dat lijkt me ook wat raar, toch?
Ja.
Je zou van tevoren gewoon een factuur moeten krijgen en dan kijken, nou, kan ik dat betalen?
Ja.
En omdat je ook moet bewijzen dat je het kunt betalen voordat je überhaupt die behandeling aangaat.
Ja, maar ja, weet je, dan moet je, ja, ja, je moet je behandelende arts ook toch wel redelijk vertrouwen, weet je wel. Ik heb nu een nieuwe tandarts, dat is een jonge meid. En ik vermoed het dan aan dat vanwege haar frisse oog voor detail, hè, dat ze mij ook ineens voor alles wil behandelen.
Mm-hmm.
Maar dan zou ik dus, zeg maar, ik zit nu in de bijstand. Ik heb zelfs vakantiegeld gespaard voor een aantal dingen, weet je wel. gebitsreiniging en dat soort dingen. Want ja, tegenwoordig wordt niet alles meer voor het ziekenfonds betaald, en, nou, et cetera. Maar, weet je, ik heb ook wel een beetje het vermoeden dat ze een aantal nieuwe collega's aan het werk wil helpen.
Ja, natuurlijk.
Gewoon door, haar stellige druk van, hoeveel ik ineens gebitsreiniging moet hebben.
Zeg. Ja, maar dat is grappig dat je dat zegt, want die, als je kijkt naar, naar de studies waar je zeg maar de grootste kans hebt om een goed betaalde baan te krijgen, dan is degene die het hoogste scoort de tandheelkunde.
Oké.
Okay. Daar krijg je dus gemiddeld gesproken het hoogste inkomen mee na je studie.
Ja.
Ja, dat is een heel interessant gegeven. Dat je denkt, nou ja, die studie is ook niet heel veel anders dan geneeskunde, zullen we zeggen. Een soort aftakking daarvan, hè.
Ja.
Ze zeggen ook wel dat voor de grap het zijn een soort mislukte geneeskundestudenten. Maar om de een of andere reden weten ze het toch wel heel erg goed te verdienen.
Nou ja, vast. En misschien hebben ze dus ook ontzettend goed contact met elkaar of zo. Van, nou, we moeten elkaar ook wat gunnen. Want ik moet zelfs voor klachten, zeg maar, die ik nu niet ervaar, moet ik ook preventief dingen dat zo op mijn hele eigen risico opslurpt. Van die zwevende verstandskiezen en zo.
Ja, nou, dat klopt, ja. Ja.
Dat gaat helemaal de spuigaten uit. Mijn insteek is, ja, als ik het mis voel gaan, dan wil ik nog eens een keer kijken, weet je wel.
Ja, ja, dat heb ik ook, ja. Ik kom al een paar jaar niet meer bij de tandarts om die reden.
Ja, nou
en ik,
ja.
En ik heb nergens last van. Ja.
Nou ja, kijk, ik vind wel van, hè, ik pas me nu ook aan het systeem. Hè. Dus als we het dan hebben van dit versus een ander systeem. Nou, we hebben nu een systeem van 2 halfjaarlijkse controles. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik 6 jaar of zo niet was geweest. Nou, en dan werd ik ook wel beloond met een volledige sanering, weet je wel. Dan leer je dat toch wel heel snel af. Want ja, dan word je gewoon gemarteld.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, als je te lang wacht, dan zeggen ze, oh ja, maar dit is allemaal achterstallig onderhoud.
Ja, en dan zit het nog allemaal binnen de grens van, ja, weet je, vertrouwen. En toch,
nou ja, dat vertrouwen is er toch al lang niet meer.
Nee, en toch, weet je wel, vergelijk ik haar met mijn vorige tandarts, waarbij ik gewoon binnen 5 minuten buiten stond. Ja. Mijn aanname is, ze is gewoon een nieuwe student. Hè, of, ze is nu al 3 jaar afgestudeerd, 4 jaar, weet ik veel. Ze heeft die frisse kijk nog. Misschien heeft ze wat minder klantenkennis. Hè. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat ze, ik en ook meerdere mensen in deze wijk haar zorg niet kunnen betalen, zeg maar, die ze uit wil voeren. Dus dat er gewoon keuzes gemaakt moeten worden.
Uh-huh.
Nu snapt ze dat. Nu snapt ze dat. Hè? Maar daarvoor heeft ze wel 2 keer mij dus geprobeerd te dwingen om die behandeling aan te gaan. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, er hoort toch ook een medische noodzaak of zo te zijn?
Ja, maar die is er natuurlijk eigenlijk sowieso niet. Hè? Ik bedoel, je overlijdt maar heel erg zelden aan tandproblemen.
Ja, ja. Nee, maar goed. Je kunt wel flink uitgeschakeld worden, hoor, door tand.
Oh, ja, vertel mij. Want ja, als je een ontstoken kiezen hebt, zo, ja, dan lig je wel even plat.
Ja, hè, dus als het dan gaat, ja, om de inschatting en zo. Ja, dan is het toch wel raar, hè, dat ik was er niet eens van plan, weet je wel. Heel bewust mijn keuzes wil maken of zo, weet je. Ik zou graag mijn volledige vertrouwen overgeven en gewoon op haar inzicht afgaan. Maar hier stuit mijn boerenverstand wel op, zeg maar. Van,
ja,
nu geen last van, dus waarom zou ik...
Ja, maar dat ben ik al helemaal met je eens. Maar het is volgens mij ook niet helemaal ongegrond. Want ik heb het ook al wel meegemaakt dat ik ergens een poetsinstructie op de nota kreeg.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, daar heb ik niet om gevraagd, weet je wel.
Nee. Nee, dat klopt. Het wordt jou gevraagd. En dan zeg je gewoon van, ja, doe maar. En dan...
Het wordt gewoon gedaan. En dat duurt dan zeg maar 20 seconden of zo. En dan staat er voor €15 op je nota.
Een beetje
pillen
met een stokje in je mond.
Ja, zoiets. Ja. Zeg ze, ja, en de volgende keer wel even de hoekjes meenemen, weet je. Nou, dat is weer €10.
Ja, dat aspect zit natuurlijk ook aan de zorg. Hè?
Ja.
En de mate... Nou ja, artsen die hebben wat dat betreft dus ook heel veel vrij spel. Hè? Dus dat merk je dus ook bij die donor dingen, zeg maar. Zo van, Jezus Christus, mogen we ook gewoon normaal doodgaan?
Mm-hmm.
Hè? Waarom zou dat zo... ja, dat mag. Je mag doodgaan als je bruikbare organen hebt. Dan willen we je wel uitschakelen, zeg maar. Voor het medische trucje. Wat we eigenlijk...
Ja, maar het rare is toch ook... Dan heb je dus die organen van die persoon... Heb je als het ware geoogst. Dan zet je die in een andere persoon. Nou, en vervolgens als die persoon dan weer te ver heen is om nog te redden... Dan ga je daar weer de organen uithalen. Het is een soort zichzelf herhalend systeem... Waar die artsen eigenlijk gewoon heel erg veel geld aan kunnen verdienen, volgens mij.
Ja. Ja, en dus ook heel veel, het geeft ook wel een kick, denk ik, hè, om als arts zulke dingen te doen. Ja, dus, en in de gezondheidszorg is ook heel veel gebaseerd op, nou, het is mogelijk, nou, dus dan gaat het, dus dan vormt het zich ook een norm.
Ja.
En ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb een tijdje heel hard gewerkt in de zorg. Mm. En daar ging ik van zweten zelfs. En toen heb ik dus meegemaakt dat de baas mij op kantoor riep, omdat, nou ja, daar de mensen zich beklaagd over dat ik mijzelf in de zweet had gewerkt. Wat ik hilarisch vond, dat idee. Uh-huh. En de baas snapte die grap niet. Ik zei, oké, misschien ben je daar ook een vrouw voor. Maar...
God.
Nou ja, in mijn hoofd zei dat dan. Hè.
Ja, oké.
Okay, bij wijze van spreken en nu voor het grapje. Maar ik voelde het wel, zeg maar. Maar toen dacht ik zo na van, oké, nou, we hebben dat een probleem. Maar wat denk je dan wat ik daaraan kan doen? Nou, en dan zeggen van, nou, dan moet je maar even mee naar de huisarts of zo. Maar ja, goed, dan ben ik dus zeg maar iemand van biologische principes die denkt van ja, waarvoor zweet je? Ja, dat is gewoon een fucking lichaamsfunctie. Waarom zou je dat willen stoppen?
Ja.
Ja, wat voor methodes had je dan? Je zweetklieren verwijderen. Nou, dat is wel vrij drastisch, zeg maar. Ja. Hè? En voor die zeikers in de zorg had ik dat er nou niet voor over. Nou, uiteindelijk kwam ik er dan op neer, ik ga wat afvallen. Want als ik minder kilo's de trappen op en af hoef te rennen, nou ja, weet je, dan zal ik waarschijnlijk ook minder zweten. Maar goed, gewoon de suggestie al dat de medische zorg hier wel even een oplossing voor zou hebben, zeg maar. Hè? Ja, dat vond ik wel stuitend.
Maar hij maakte zich nou serieus zorgen om jou? Of vonden ze gewoon dat je stonk?
Ik stonk niet. Ik had gewoon zweetvlek.
Maar ja.
Het ging echt erover dat ik trap of trap af moest. En mensen aan het douchen was. Ja. En dat maakte mijn shirtje nat.
En dat vonden zij storend.
Ja, en dat stond niet. Dus het was ook een hele slechte leidinggevende wat dat betreft.
Maar goed, als je nu zeg maar die cliënt aan het douchen bent, dan word je toch ook wel eens nat?
Absoluut. Maar dat zegt ook van welke bijna narcistische vibe je hebt dus aan zorg. En vrouwen dan. Hè, van... En de maakbaarheid daarvan.
Ah, ja, ik kan eerlijk wel zeggen dat ik dat op mijn locatie niet ervaar, dat soort onzin. Daar ben ik dan wel gezegend mee, geloof ik, als ik jou zo hoor.
Nou, ik was blij met een berichtje van Facebook van, hoe heet hij, Michael van de Galien.
Ja, dat is een nieuwe redacteur van de site van de LP, hè?
Ja, nou, iemand moet dat doen. En hij had gewoon een prachtig bericht, want nou, er ontstond ook al gelijk een discussie van hebben verzekeraars geen recht om te weten waarvoor ze betalen, zeg maar. En dan vond ik het antwoord van de LP, nou, daar was ik voor het eerst gewoon blij mee. Dat ik niet iets had van, Jezus Christus, wat wereldvreemd. Het was prima uitgelegd en dus ook... Zo van, nou, ja, lichamelijke integriteit en privacy, ja, dat gaat gewoon boven de macht van de zorgverzekeraar, zeg maar. En dat vond ik gewoon fantastisch.
Oké, okay, goed.
Dus wederom stem LP.
Ja, ja. Dan gaan we nu Frank erbij halen. Ja, en wie nu bij ons is aangeschoven is Frank Karsten. En hij gaat het hebben over een Liberland-conferentie waar hij geweest is. Niet waar, Frank?
Ja, dat is waar. Ik was daar 3 weken geleden, iets van de 27e augustus, zaterdag. Ik weet niet of je bekend bent met Liberland, maar voor de luisteraars zal ik het even uitleggen. Dat is een stukje onbewoond en onbebouwd gebied tussen... Servië en Kroatië, dat nooit geclaimd is. En in het Latijn heet dat terra nullius. Ja, het hoort niet bij Kroatië en het hoort ook niet bij Servië. En er was een Tsjechische econoom, Vit Jetlika, die dat vorig jaar in april claimde als de Vrije Republiek van Liberland. En hij riep zichzelf uit als president en hij wilde daar een soort Europees Singapore stichten, of een Hongkong. Niet zozeer een tax haven, maar wel een tax heaven, zoals hij zelf zei. En ja, daar zijn heel veel mensen op afgekomen. En het is natuurlijk ook interessant vanuit, nou ja, hij had mijn boek gelezen en daar was hij enthousiast over. En ik ben natuurlijk ook betrokken bij Free Private Cities, een initiatief om vrije private steden op te richten in de wereld. Met Titus Gebel uit Monaco, een Duitse ondernemer. Nou ja, die kennen elkaar allemaal en ik ben samen met Titus ben ik daarheen gereden vanuit Wenen. En we gaven allebei een voordracht, hij over Free Private Cities en ik over democratie. En het was natuurlijk een sympathiek publiek, want het waren veel libertariërs. Vit, de president, die is ook erg geïnspireerd door Murray Rothbard, dus dat zit goed. Maar het is onzeker wat er gaat gebeuren. En de voordracht werd goed ontvangen, godzijdank. Want ik werd, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. En dan heb je geen connectie met het publiek. Maar dit keer was het natuurlijk, preken voor eigen parochie, daar niet van. Maar ze vonden het toch leuk. En ik werd naderhand nog wel aangesproken van dat ze het leuk vonden en bedankten. Dus dat is altijd belangrijk.
Oké.
Maar waar ging de voordracht over dan?
Over waarom democratie niet werkt. En dat was wel interessant, want ze zijn bezig voor Liberland om grondwet, hebben ze geformuleerd. En moeten ze daar nou directe democratie hebben of niet? Wat voor overheidsstructuur moeten ze hebben? En daarom was het wel interessant om te zeggen van nou, we rekenen vooral niet op democratie.
Ja, maar het bijzondere vind ik dan ook dat hij zich gelijk als president uitroept.
Ja, dat is toch prachtig? Of vind je dat verkeerd? Of?
Nee, maar omdat je net zegt van wat voor bestuurssysteem moet je dan hebben? Kennelijk had hij dat al gelijk gekozen.
De republiek. Maar of dat terecht is, ik weet niet. Misschien twijfelt hij nog. Misschien wil hij het gewoon privatiseren. Dat zou ook helemaal niet gek zijn. Kijk, als een klein land, er zijn natuurlijk veel te weinig landen in de wereld. En een klein land moet zich gewoon eigenlijk onderwerpen aan de tucht van de markt. Iets wat een groter land veel minder ervaart. Dus hoe dat eigenlijk wordt bestuurd is dat zal de markt veel meer opleggen dan bij een groot land. Daardoor is het mijn zin ook iets minder belangrijk of het een monarchie is of een privaat stuk. Het mag zelfs een democratie zijn hoor, want bijvoorbeeld Liechtenstein is een democratie. Weliswaar met bepaalde rechten voor de prins Hans Adam. Hij kan een veto uitroepen en hij kan het de regering naar huis sturen. Maar het is natuurlijk sterk onderworpen aan de tucht van de markt. Omdat ze een klein land zijn. En dat is Liberland ook. Maar er waren iets van 50 mensen. En dat was leuk. Ze hebben ook best wel veel media-aandacht gekregen. Van Fox TV was hij een maand geleden op tv. En heel veel kranten hebben er aandacht aan besteed. Maar het is nog niet erkend. En Kroatië, die lid van de EU, dat doet het af als een grap. En Servië zegt van het is niet voor ons. Maar we nemen het ook niet echt serieus. Ze zijn alleen erkend door Sealand, dat is een soort. Kennen jullie Sealand? Een boorplatform. Een platform. En ze zijn erkend door een ander gebied.
Hood River of zo?
Nee, dat is Beer. Wat was dat ook weer? Nou ja, een gebied tussen Egypte en Soedan. Dat is door iemand ooit geclaimd. Dat was wel een best wel groot gebied.
Okay.
Ik zou het even moeten opzoeken of zo.
Ik wist niet dat daar ook nog wat zat in.
Bertawil heet het.
Okay.
En het is ooit geclaimd. Het is 2000 vierkante kilometer.
Oh. Zo.
Ja, dat is niet mis. En er woont niemand.
Ja, zeg allemaal woestijn of zo.
Het is geloof ik door een Amerikaan of zo ooit geclaimd. Dat we kijken, various claims. An American citizen who traveled to Bertawil in 2014. En hij claimde het gebied als een nieuwe soevereine staat. Het Koninkrijk Noord-Soedan. En dat deed hij eigenlijk omdat hij zijn dochter had beloofd dat zij een prinses zou worden of zo. Het is niet, iets minder serieus, maar het is ook niet een erg toegankelijk en mensvriendelijk gebied natuurlijk. Voor mensen die in zandbakken willen spelen, misschien zijn dochter, is dat misschien wel leuk. Maar die heeft dat ook erkend, maar dat is ook niet een soevereine staat. Dus, dat is het probleem een beetje met, er is namelijk in de wereld is een hele exclusieve club en die heeft maar 200 leden. En die leden die noemen wij landen. En die vinden het niet leuk als er nieuwe leden komen, want zij hebben namelijk bijzondere privileges. Zij mogen geld printen, ze kunnen eigenlijk niet failliet gaan. Ze mogen bewoners geld afpakken, ze mogen allerlei wetten in het leven roepen. En ja, daarbij willen ze toch iets minder concurrentie. Liever minder dan meer. Dus het is heel erg moeilijk gebleken om nieuwe landen te starten. Alhoewel sinds de val van de Sovjet-Unie, het uiteenvallen van de Joegoslavië, zijn er wel meer landen bijgekomen. Ja, de bevolkingsgroei is ook behoorlijk geweest. Dus ja, ik hoop dat er veel meer landen komen en dat er veel meer overheidsconcurrentie komt. En Libanon is daar natuurlijk, zou natuurlijk geweldig zijn als dat een Hongkong van Europa kan zijn. Met minimale belastingen of geen belastingen. Economische vrijheid en enorme ontwikkeling.
Ja, daar zullen ze toch wel een eigen legertje mee moeten nemen, denk ik.
Nou, het hoeft niet, hè. Liechtenstein heeft ook geen leger. Monaco heeft geen leger. Ja, als zij internationale erkenning krijgen, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk, dan hoeven ze misschien niet eens meer een leger te hebben. Dan hebben ze voldoende aan politie. Bovendien kan het zijn dat ze een of andere staat betalen om voor hun defensie te regelen. Of dat ze gewoon gelieerd zijn aan Servië. Af en toe wat geld geven, inderdaad. En dat heel veel landen terug zullen schrikken om zich te bemoeien met Libanon. Het is ook een buitengewoon klein gebiedje.
Misschien wel een manier om erkenning los te krijgen. Door te zeggen van, nou ja, bij ons, in ons landje zal een bankgeheim zijn. Dictators mogen daar hun geld naartoe sluizen. Nou, je krijgt wel heel snel erkenning van bepaalde staten.
Ja, dat zijn niet de staten die je zou willen. Je wilt natuurlijk wel erkenning van... de EU zit natuurlijk ook niet op te wachten. Kroatië is een onderdeel van de EU. Dus dat is wel een probleem. Maar ik geloof wel dat het een concept is voor de toekomst. Dat er veel meer landen zullen komen. Of in ieder geval wetsgebieden, jurisdicties. Je moet je voorstellen dat er 150 miljoen vierkante kilometer landoppervlak is op aarde. En oké, dan moeten we de Antarctica er nog even van aftrekken. Siberië en Groenland ook, want die zijn niet zo goed bewoonbaar. En de Sahara ook. Maar dan houden nog enorm veel miljoenen en miljoenen vierkante kilometers over. En dat is ingedeeld in 200 gebieden die autonoom zijn. En voor 7 miljard mensen. Dat is natuurlijk veel te weinig. En het grootste deel van die 150 miljoen vierkante kilometer is gewoon onbewoond. Ik geloof dat maar 2,5% van het landoppervlak ingenomen wordt door steden of urbanisatie. En dan hebben we natuurlijk nog landbouw en misschien nog wat andere dingen. Maar ja, gebieden als Algerije of Marokko. De meeste landen zijn eigenlijk relatief onbewoond. En toch is het erg moeilijk gebleken om 7 vierkante kilometer gewoon die niemand gebruikt als autonoom te verklaren. Dus dat is wel een groot probleem, ja.
Ja, wat ik wel denk is dat veel te weinig mensen tegelijkertijd zo'n actie plegen. Ja, nu heeft de Kroatische overheid nog voldoende capaciteit om dat tegen te houden. Maar als ineens 1000 van dat soort gebiedjes tegelijkertijd dat zouden claimen, dan wordt het toch wat ingewikkelder.
Ja, dat is waar. Nou ja, dat is ook een mooi succes. Ook al falen ze, of zouden ze falen, want ik wens ze natuurlijk veel succes toe. Dan is het idee natuurlijk wel geboren. En het zou geweldig zijn als we, weet je wel, als mensen in Appingedam zouden zeggen, wij verklaren ons autonoom. Of als 3 mensen dat zouden zeggen, maar dan... Dat steeds meer libertariërs zouden zeggen, ik verklaar dit autonoom. Ook al is het niet succesvol, maar dat het idee wijder verspreid wordt.
Adam Kokesh heeft zijn rents onafhankelijk verklaard.
Oké. Ja.
Maar hij betaalt dan ook geen belasting of zo?
Ik zou het niet weten. Hij verdient zijn meeste geld toch in bitcoins. Dus,
Het is erg moeilijk om de... Kijk, waar je natuurlijk de overheid het hardst kunt pakken is door geen geld meer te betalen. Dus dat zullen ze... Dat zullen ze zeker niet accepteren, denk ik. Ook niet bij Enco Cash. Maar nou ja, het is op een gegeven moment wordt het moeilijk voor overheden om er iets tegen te doen. Bijvoorbeeld stel dat ze de sympathy factor krijgen in de internationale pers. Het is moeilijk. De Libanonders. Dan wordt het moeilijk voor Kroatië, of moeilijker in ieder geval, om in te grijpen. Ze zeggen, dan krijgen ze bad press. Dat willen ze ook niet, toch? Als brute te boek staan. Dus dat is... En als maar genoeg mensen volhouden en zich daar gaan settelen en... Weet ik veel, misschien kunnen ze een zeehondje meenemen, wat die Kroaten dan weer per ongeluk of doelbewust neerknuppelen, dan krijgen ze opeens internationale sympathie. Maar, nou, het is natuurlijk maar een grap, maar dat kan ook een manier zijn om zonder, ze willen dat natuurlijk geweldloos doen, om zonder macht te hebben, toch invloed uit te oefenen als Libanonders. En er zijn nu 400.000 mensen geweest die via de website zich aangemeld hebben als burger, waarvan er geloof ik een tiende serieus was. Ik ben trouwens gekroond tot ereburger van Libanon.
Oké.
Nou, niet gekroond hoor, maar ik kreeg een certificaat mee dat het toch echt zo was. En dat is leuk. Hopelijk kan ik daar nog een keer aanspraak op maken, mocht het werkelijk gaan succes gaan worden. Maar Het is een leuke ontwikkeling, vind ik. En ze hebben een eigen vlag, een eigen grondwet. Er zijn ontwerpen geweest over de inrichting van het gebied. Door ja, ook respectabele figuren. Het zou wel het twee naar kleinste land ter wereld zijn als het lukt. Naar Vaticaanstad en Monaco. En ja, nu is het, ja, die VIT is wereldwijd aan het reizen. Ze krijgen ook wel donaties en zo. Om internationale steun en erkenning te verkrijgen. En dat zal niet makkelijk zijn. Dus ja.
Maar is dat ooit eigenlijk ergens gelukt, zeg maar? Zo'n staatje onafhankelijk uit.
Hutt River in Australië. Uh-huh. Dat is een boer die heeft zijn grondgebied, zeg maar, onafhankelijk verklaard. En dat is gewoon officieel, hè?
Hoe heette dat?
Hutt River.
Hutt River?
Ja,
ja.
Met dubbel T.
Nou, dat doet me denken aan, ik zal eens even kijken. Ik zal het eens een keer opzoeken op internet. Wat ook wel interessant is, nu je het hebt over Australië. Weet je hoe groot de grootste boerderij is ter wereld? Even als vergelijk met Lieberland. En die staat namelijk in Australië. En die is bijna zo groot als België.
Oké. Okay.
Dat is Anna Creek Station heet het.
Oké.
Maar moet je nagaan, weet je wel. Je wilt autonomie. Er is zoveel. Wat Lieberland wil is slechts een minder dan een miljoenste deel van het aardoppervlak willen ze gewoon, weet je wel.
Ja.
En dat is ontzettend moeilijk te krijgen. Maar je kunt wel een groot gebied hebben, maar dan moet je nog steeds vallen onder een overheid, zoals het Anna Creek Station. Maar dat is bijna zo groot als België, geloof ik. Iets groter nog dan Israël. En er wonen maar iets 150 mensen en behoorlijk wat koeien, neem ik aan. En ja, het zit in een droog gebied. Maar het geeft wel een beetje aan wat een vreemde verhoudingen er zijn in de wereld.
Maar betekent dat nu dat ze daar binnen die boerderij, zeg maar, dat ze daar allerlei dingen kunnen omdat het hun eigen private grond is?
Nee, dat kunnen ze niet. Ze moeten nog steeds gewoon een minimumloon betalen in Australië.
Als
er iemand erachter komt. Maar,
ja. In het geval van Hutt River was het enige privilege dat ze hadden, dat ze eigen paspoorten mochten uitbrengen. Maar hoe het zat met de inkomstenbelasting, weet ik niet.
Nou ja, ik zit erover na te denken, wat maakt nu dat zoiets een succes wordt, zeg maar? Wat zijn de meest kansrijke ontwikkelingen wat dat betreft?
Ja, dat is moeilijk. Ja, als er strijd is, als een land, bijvoorbeeld Tsjechië en Slowakije zijn uit elkaar gegaan, vreedzaam, godzijdank. Dat was mooi. Singapore, wat eigenlijk interessant is. Singapore was grotendeels Chinees, geloof ik, in 1965. En toen is het afgescheiden van Maleisië, wat niet zozeer Chinees is. En dus als er een etnisch verschil is of een religieus verschil, dan kan het slagen. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is Jura. Dat is ook wel interessant. Het is een Zwitsers kanton met Franse katholieken. En dat was tot 1980 onderdeel van het protestants-Duits-talige kanton. Behoorlijk groot, ook Bern. En die Franstaligen vonden dat niet zo leuk. En toen is er een referendum geweest. En daarin werd besloten dat een groot deel van Jura zich afscheidde. En dat ging succesvol, geloof ik. En er waren nog wel wat grensgebiedjes, grensgemeenten. Die dachten van ja, we weten het nog niet zo, wat moeten we doen? En die bleven nog een tijdje bij Bern. En die hebben later, geloof ik, besloten om bij Jura te komen. Dus dat is een voorbeeld. En ja, als je veel wapens hebt, dan. Maar je moet natuurlijk ook wel internationaal erkend worden. Maar als je veel wapens hebt, dan kan het ook helpen. Maar ja, dat is natuurlijk niet de geprefereerde route. En wat ik eerder zie als oplossing voor de toekomst is dat er gebieden zijn. En men is nu bezig met Honduras om daar een soort special economic zone op te richten. Een ZEDE. Ik weet niet hoe je het normaal uitspreekt, maar ZEDE. Waarin grote mate van autonomie heerst. En ik kan me voorstellen dat straks gewoon multinationals of ondernemers gewoon zeggen tegen zo'n land, waar ook de wereld, met name ja, landen met veel ruimte, veel te winnen, weinig te verliezen. Ze zijn door geld heen en door de ideeën. En dat zo'n ondernemer zegt van nou, of zo'n bedrijf, van weet je wat, wij willen gewoon 10 vierkante kilometer of 20. En ja, jullie krijgen daar een deel van. We hoeven verder, we doen geen claim op jullie grondstoffen. We hoeven zelfs hier geen rivier. We willen gewoon toegang tot zee. Dat vinden we wel handig. En ja, wij betalen jullie gewoon daarvoor. Ik kan me voorstellen dat het in de toekomst een model is wat zou kunnen werken.
Ja. Ja, het doet mij wel een beetje denken ook aan die dat eigenlijk nationale overheden soms veel minder een rol gaan spelen. Dat is een tijd in Irak zo geweest, hè, toen dat grote oliebedrijven daar zeg maar hun eigen private leger hadden om hun bezittingen te beschermen. Want die vertrouwden er gewoon niet op dat het nationale leger dat zou doen.
Ja, dat zie je trouwens ook in Nederland. Hè? Dat zijn inmiddels al meer private beveiligers. Niet meer, maar ongeveer vergelijkbaar met het aantal politiemensen. Gewoon omdat de mensen helemaal niet... Ja, die hebben natuurlijk ook een totaal andere impuls dan de politiemensen. De politie is een organisatie in Nederland, of waar dan ook ter wereld. Overheidspolitie dan. Die meer geld krijgt naarmate het slechter zijn best doet. Als er meer boeven komen, zeggen ze ja, er komen te veel boeven. En de politiek gaat klagen en de mensen gaan klagen. En dan zegt de politieorganisatie, ja, inderdaad, maar... Wij moeten natuurlijk meer geld hebben, want ja, niet te hard en zo. En we moeten ook meer rechten hebben om te fouilleren of zo. Hoe noem je dat?
Meer bevoegdheden.
Meer bevoegdheden, ja. En ja, dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Terwijl, als je naar de HEMA gaat of je naar Kruidvat, dan, in ieder geval in Amsterdam waar ik dan woon, daar zie je allerlei private beveiligers. En dat werkt natuurlijk veel beter, omdat je er niet gedwongen bent om daarvoor te betalen. En dat zal ook gelden voor die beveiliging, weet je wel, die met wat grotere wapens, zoals je vertelde over die oliemaatschappijen in Irak. Dus dat is wel een mooie trend. Ja. En wat ik hier ook in aansluiting nog wil vertellen, is dat ik eigenlijk erg optimistisch ben over de ontwikkelingen op dit gebied. En dat ik best wel denk dat de privatisering van overheden iets is wat over 100 jaar veel normaler is, of misschien wel standaard. En zij denken, nou, misschien heeft hij te veel drugs genomen, of... is hij overmoedig geworden, die Frank. Maar ik denk dat het wel meevalt. Als we kijken naar het verleden, dan of de groei van het aantal speciale economische zones. Wisten jullie dat China eigenlijk een enorme omwenteling heeft meegemaakt?
Ja.
Niet omdat er vanuit de centrale staat zegt, okay, nu wordt alles anders voor iedereen. Voor die miljard Chinezen, inmiddels 1,3 miljard geloof ik. Maar omdat ze dat stad bij stad hebben gedaan. En dat is een mooie anekdote, vind ik. Of niet een anekdote, maar een mooi verhaal. En ook ergens inspirerend en hoopgevend. Want in 1976 overleed Mao Zedong in China na 30 jaar onderdrukking, armoede, geweld, honger, dood. 40 miljoen Chinezen overleden tijdens zijn regime. En ja, zijn opvolger Deng Xiaoping, die dacht, ja, dit is niet zo'n goed systeem blijkbaar. Misschien moeten we op zoek naar iets anders. En in 1978 heeft hij toen een studiereis gemaakt, een reis gemaakt naar Singapore. En die, ja, Singapore was een gigantisch succes. Hè? 13 jaar oud en enorme welvaartsgroei. En Deng Xiaoping raakte daar zo van onder indruk dat hij zei, we gaan er 4 oprichten, speciale economische zones in China. Mm-hmm. En een daarvan is redelijk bekend, Shenzhen. Mm-hmm. Dat ligt enkele tientallen kilometers boven Hongkong. En dat was een vissersdorpje in 1980. En nu is dat een enorme metropool met 7 miljoen mensen. En in 1984 was het zo duidelijk dat die 4 speciale economische zones, die dus privaat bezit hadden, buitenlandse investeringen, de centrale staat of de bureaucraten bepaalden niet meer wat er geproduceerd moest worden. Dat was het verschil met de situatie daarvoor. En dat ze zeiden, we gaan er nog 14 oprichten. En in 1990 zeiden ze, we gaan er nog 20 doen. En dus de grote omwenteling in China is niet in één keer gekomen, maar stad bij stad veroverd. En dat is, dat is wel heel gaaf, vind ik.
Dat heeft er dus kennelijk iets mee te maken dat de nationale overheid besluit dat een lokale overheid meer vrijheid mag nemen, zeg maar.
Ja. Dus je bent nog steeds wel afhankelijk van de centrale staat. Maar ook die heeft natuurlijk zijn problemen. Dat ze zeggen, we zien andere landen succesvol om ons heen worden. Zelfs Saoedi-Arabië probeert het concept uit. En niet dat ik nou zo'n groot fan ben. Ja, helemaal geen fan van Saoedi-Arabië natuurlijk. Met al zijn onderdrukking en weet ik veel wat. Maar zij zien misschien ook in omliggende gebieden zoals Qatar en met name Dubai, dat het enorm economisch succesvol kan zijn. En misschien na het olietijdperk het wel heel belangrijk is om economisch vrij te worden. Dus 10 jaar geleden hebben ze het de zogenaamde cake opgericht. Dat is ook een stuk woestijn aan de Rode Zee. En dat is eigenlijk, cake staat voor King Abdullah Economic City, KAEC. En dat is nog niet geslaagd, of je zou kunnen zeggen, het heeft ook gefaald. Maar het idee is wel interessant. Dat is ook zeggen van, het is heel makkelijk om een bedrijf op te richten. We proberen buitenlandse investeerders te vinden. Dus dat is een concept wat men ook in Honduras probeert. En bijvoorbeeld Venezuela. Er wordt ook wel gezegd, never let a good crisis go to waste. Mm-hmm. Als de nood hoog is, dan komen mensen met nieuwe ideeën. En een nieuw idee is een speciale economische zone. Waar je dingen kunt testen. Je kunt zeggen, we hoeven niet iedereen mee te krijgen. Maar we testen gewoon een beleid uit. En dit beleid heeft aangetoond in veel gebieden goede resultaten te behalen. Met Hongkong of met Singapore, Dubai. En laten we dat op kleinere schaal doen. Zodat mensen eraan kunnen wennen. Dus ja. Maar de problemen moeten daar behoorlijk groot zijn. En in Europa zijn ze nog niet heel erg groot. Behalve misschien in Griekenland. En Griekenland heeft veel eilandjes. En er is al een Egyptische ondernemer geweest. Een miljardair. Die zich het lot van de Syrische vluchtelingen zo aantrok. Dat hij dacht van...
Nou, ja, ja. Heb ik gehoord dat hij dat ergens voor zijn eiland opgekocht.
Ja, of dat wil hij doen. En ja, als de druk hoger wordt. En de problemen bij Griekenland groter. Dan zullen ze misschien daarvoor naar zwichten. En dus ja. Het is onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Maar ik denk dat privatisering van overheidsdiensten. Dat zien we natuurlijk ook wel op andere gebieden. Wel iets is wat we met enige waarschijnlijkheid zouden kunnen zien. Ja,
ja goed. Nee, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ja, goed, jij zult u sowieso uitnodigen weer als, jij weer wat, als je een beetje aan je boek begonnen bent.
Oké.
Okay. Maar jij hebt ook, nog iets anders in de planning liggen. Dat is dat jij met Geert en Waling over democratie gaat hebben. Hè? Geert en Waling heeft een boek geschreven in 1848... gaat over dat de Nederlandse grondwet in werking werd gezet, de Nederlandse democratie werd.
Ja.
Dus ja, dan gaan, als het goed is, jullie nog een keer een gesprek over hebben met elkaar op Vrijheid Radio.
Ja, dat zeker.
Ja. En verder is natuurlijk volgende week de borrel van de LP Utrecht. Rick, toch?
Ja.
Laatste zaterdag.
Daar zal ik zelf helaas niet bij aanwezig zijn.
Jongen.
Nee, ik zit in Noord-Nederland, maar het, dat moet andere mensen zeker niet weerhouden om langs te komen. Want het is altijd supergezellig. En er zijn altijd minstens een man of 6-7 standaard. Dus vier de vrijheid met z'n allen, zou ik zeggen.
Ja, goed. En morgen is de ALV, tenminste bij het posten van de uitzending gisteren.
Ja.
Ja. En ga jij nog wat van het verkiezingsprogramma lekken voortijdig?
Nou, nee, het moet eerst, zeg maar, dat kan natuurlijk, dat kan ik officieel natuurlijk niet doen, hè. Maar nee, het moet eerst moeten morgen over besloten worden. Nou ja, en dan is het eigenlijk voor alle leden, is dan het hele programma al, kunnen ze eigenlijk voor zichzelf samenstellen.
Mm-hmm.
Want alle tot nu toe goedgekeurde stukken, die zijn al gestuurd aan de leden. Nou, dan hoeven ze daar alleen maar de nieuwe stukken aan toe te voegen. En dan hebben ze het hele programma bij elkaar.
Mm-hmm.
Maar ik neem aan dat er ook niet een heel groot bezwaar tegen is als, dat, als daar onderdelen wat eerder van bekend worden.
Mm-hmm. Ah, oké, nou ja, goed. Je zult het binnenkort horen in Vrijheid Radio. Nee, dan ga ik bij deze officieel een einde aan de uitzending maken. Ik wil iedereen danken voor het deelnemen aan deze uitzending. En ja, ik wens iedereen vooral een vrolijke en heel erg vrije week toe. Okidoki, doei.
Hoi.